Rob is de baas. Rob is de baas. Ik mag pas beginnen als Rob het goed vindt.
Ja, absoluut. Ja, dat doen wij ook al.
Hey, Rob is de baas. Gaan we straks mee gooien.
Oh ja, dat is leuk. Gaan ik er nu bij.
Kun je niet heen?
Ja.
Oh,
ja. Gisteren.
Mag hij? Hij mag. Iedereen van harte welkom op de openbare commissievergadering raadsvoorbereiding van dinsdag 10 januari 2012 van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Een aantal mededelingen. De burgemeester portefeuillehouder is afwezig, die is in het buitenland, dus dat is één afmelding. We hebben een presentatie van mevrouw Annemiek van Autos van de IAZ bij punt 5 volgens afspraak. We hebben een inspreker voor punt 17, de heer Van Nieuwburg. Mijn voorstel is dan ook om dat bij naar voren te halen naar punt 4. Dan is dat gelijk afgehandeld. En wethouder Zandkuil, die wil een mededeling doen. En die wil ik daar nu de gelegenheid toe geven.
Zelfs twee, voorzitter. De provincie heeft ons laten weten dat wij wederom onder het repressief toezicht vallen. Ja? Dat is toch een belangrijke mededeling na ons gesprek wat we hier gehad hebben in de raad. Tweede mededeling. Het college stelt voor om punt 6 van de agenda af te halen. En ik zou daar twee kleine motivaties voor willen geven. Ik zie mevrouw Vink helemaal niet meer. Oh, hallo. De eerste is dat we eigenlijk heel uitdrukkelijk vanwege de hele kwestie van de liquiditeit. De rente en aflossing van bestaande geldlening ter hoogte van 30.000 euro. Niet voor 1 januari wat al gepasseerd zijn willen laten betalen. Maar dat willen we uitstel aangeven aan de Stichting Dorpshuis Sparendam. Alvorens wij een definitief besluit nemen op dit agendapunt. Dat is één. Tweede mededeling is dat wij volgende raadsvergadering, dus niet de aanstaande raadsvergadering, maar de volgende raadsvergadering, een geïntegreerd voorstel aan u voorleggen, waarin we en de subsidieverzoek van 2011 en op langere termijn 2012 en volgende jaren in één geïntegreerd voorstel willen behandelen. Maar om toch alvast een tipje van de sluier op te lichten wat wij met het subsidiebezoek 2011 doen, is het van belang dat het college vandaag heeft besloten om voor 2011 hetzelfde bedrag toe te kennen als wat voorgaande jaren is toegekend. Dat wil zeggen 31.500 als component 11.500 als vaste kern. En te kijken uit andere bronnen, waaronder WMO, dat is al eerder aan de raad toen dat tijd gedaan, maar ook uit andere bronnen te kijken hoe wij tot de 31.000 kunnen komen. Dat voorstel wordt gedaan rondom het subsidiebezoek 2011. En wij zullen ook verder een voorstel doen rondom 2012 en de volgende jaren. Daarover hoeven we nu niet te discussiëren, voorzitter. En ik denk dat juist ook door die mededeling de angel uit zowel uit de liquiditeitspositie als uit het verzoek 2011 gehaald is. En we laten aan de stichting over of zij nog verder in beroep gaan.
Dank u wel. Dan laat ik het nu aan de commissie of de commissie akkoord kan gaan met deze agendawijziging. Dat betekent dat agendapunt 6 deze vergadering zal vervallen. Kijk even van rechts naar links. Meneer Van Hezen wil er iets over zeggen.
Ja, ik juich de toezegging van het college van harte toe. Want ik denk dat het ons dorpscentrum in Spaarndam, dorpshuis, in ernstige problemen zou zijn geraakt als deze toezegging niet gedaan zou zijn. Dus daar ben ik niet alleen, hoop ik, erg blij mee.
Dank u wel. Meneer Jegers.
Ja, voor ons is inderdaad die toezegging was wel voorwaarde om hiermee akkoord te kunnen gaan. Dus daar zijn we op dit moment heel blij mee. En we zijn dus ook al vind het ook wel een goed punt dat nu heel goed integraal naar de kwestie wordt gekeken. Want het is toch langzamerhand wel een soort lappendeken geworden. Dus dat zien we met belangstelling tegemoet. Ik had ook nog een paar andere punten over de agenda gelijk maken. Of even wachten tot u daaraan toe bent.
Wilt u even punt voor punt doen?
Ja.
Dank u wel. Dan gaat dit punt van de agenda af. Nou begrijp ik alleen wel dat er een aantal mensen zijn die ook in wilden spreken. Dus dan wil ik toch aan hun vragen of zij even goed van het insprekenrecht gebruik willen maken. Of dat ze wachten tot de volgende commissie. Met het nieuwe voorstel. Ja, mevrouw Vink, u mag er even wat over zeggen. Dan krijgt u bij punt 5 krijgt u daar de bekende 5 minuten voor. Dank u wel. Gaan we het als volgt doen. Dan begrijp ik dat meneer Jegers nog een aantal opmerkingen had over de agenda.
Ja, dank u wel. Ik stel voor dat wij van punten 17, de brandweerkazerne, en van punt 24, de OZB-kwestie, aanstukken maken. Omdat er volgens mij ook wel besluiten voor de raad uit voortkomen. En het verraste mij om niet iets over de financiële situatie te vinden al op de agenda. Want in december was er een enorme sense of urgency opeens in de raad ontstaan en die lijkt nu weg te kalven. Moet dat niet alsnog op de agenda of kan ik uitleg krijgen waarom die sense of urgency weg is?
Agenda punt 17 en welke zei u nog meer?
En 24.
OZB. Nou, misschien dat wethouder Zanka daar even iets op kan zeggen.
Wat betreft 24 wordt er een ordevoorstel gedaan. En of u het daar niet mee eens bent, dat is snel zijn. Een ordevoorstel gedaan. Het college heeft besloten om bij de bezuinigingsoperatie hierop terug te komen. En dat geeft meteen het bruggetje naar het eerste punt wat de heer Jegers zegt, voorzitter. Dat wil zeggen dat wij rondom de hele financiële kwestie een procedurevoorstel in de volgende raad, niet de aanstaande raad, maar de raad van februari zullen doen. Daar zullen we dus in de volgende commissievergadering over spreken. En we zijn al bezig om dat concreet in te vullen. En we doen dan ook meteen een suggestie van hoe we de raad daar verder bij betrekken. Die urgency is er nog steeds. Ja, maar dat heeft te maken met de begroting 2012 en volgende. Nee, de begroting 2013 en volgende jaar. Ja? Het is niet zo dat we op dit moment failliet dreigen te raken.
En de nieuwbouwkazerne, Bar van der Brand in nummer 17.
Ja, daar ga ik ook wel mee akkoord dat het naar een A-stuk verwezen wordt.
Dus dan zouden we het in de volgende raad als A-stuk moeten. Moeten we er nu iets over zeggen?
Ja.
Ja? Het voorstel is de raad of de commissie daarmee akkoord gaat. Dan maken we er nu. Dan wordt dat agenda punt 13. Is dat akkoord bij de commissie? Zo te zien wel. Dus agenda punt 17 wordt agenda punt 13.
Ja. Nee. Dat blijft toch met mijn vraag over de OZB. Sorry. Over de OZB. Ook zelfs ordevoorstellen, daar moet dan denk ik toch een besluit over aan de raad worden gedaan. En is daarmee dus ook een aanstuk, lijkt mij.
Ja, als je dat zegt, dan is het strikt, is het waar. Dus dan moeten we er een punt 14 van maken. Ja.
Wordt leuk.
Daar zit overigens geen besluit bij dan. Hè? Dan moeten we het besluit wel formuleren ter plekke.
Ja. Of in de raad van december.
Ja, akkoord. Dan krijgt u een voorstel in de raad van de 31 januari, wanneer de burgemeester jarig is geweest. En we krijgen de lappen. En dan krijgen we dat voorstel.
Prima, dat wordt al dus besloten.
Meneer de voorzitter, mag ik even interrupten? Ik ben even de draad kwijt, want nu komt het OZB-stuk, wordt een A-stuk, begrijp ik.
Ja.
Maar mij is verstrekt onduidelijk waarom. Het is een mededeling. En we hebben bij de begroting besloten dat we het zo zouden doen. En dit zijn voorstellen voor een bezuiniging die nog moet komen.
Het is juist dat het niet volgens de begroting is gedaan.
Jawel. Dit is alleen een mededeling dat je minder inkomsten hebt volgens mij dan die 2%. En dat hebben we toch besloten in de begroting, neem ik aan. Maar misschien...
Dan gaan we, als ik hier antwoord op moet geven, gaan we er inhoudelijk op in. Zullen we het gewoon maar als een... Ik zal straks nog even iets over zeggen, bij waar dan ook, dat beslist u, voorzitter. En dan zal ik u duidelijk maken dat er alleen een ordevoorstel wordt gevraagd aan u. Ja? Ik vind dat een uitstekend compromis.
Kan er geen D-stuk worden dan?
Nee, ik dus niet.
Nee,
maar dan even voor de orde, want dan wil ik het in procedure brengen. En dan vraag ik de commissie wie er voorstander is om er een A-stuk van te maken en wie niet. En als de meerderheid besluit dat het wel of geen A-stuk moet worden, wordt dat gehanteerd. Wie wil van dit stuk...
Formele redenen, er zijn formele redenen om dit een A-stuk te maken.
Ja, maar daar zijn anderen het dus niet mee eens, meneer Jegers.
U kunt de orde niet veranderen door de stemming te houden.
Ja, dat kan wel. Als de meerderheid niet vindt dat het een A-stuk moet worden, wordt het geen A-stuk.
Zo is de orde van deze vergadering niet, meneer Werner.
Volgens mij wel, meneer Jegers. Meneer de Graal.
Meneer de voorzitter, het ging er mij om dat... Dit is een ordevoorstel, maar volgens mij is iets besloten met de begroting... En is dit enkel de mededeling?
En er ligt er dus al een besluit op de grondslag.
Ja, en het gaat mij om waarom het dan een A-stuk moet worden. Niet dat het gaan tellen of het een A-stuk
wordt. Nog één keer, meneer Jegers.
Ja. Wat er volgens mij aan de orde is, is dat er een besluit had moeten worden genomen door de Raad in december. En dat is dus op een of andere reden niet gebeurd. Dus het is wel iets van wat eigenlijk ter besluitvorming van de Raad is en niet aan besluitvorming van het college.
Meneer de wethouder.
Het college stelt voor om die inhoudelijke behandeling te doen bij de bezuinigingsoperatie. Dus die 3% die tegenvalt, om daar dus een beslissing van te nemen dat we dat pas repareren naar aanleiding van de bezuinigingsoperatie. Maar de heer Jegers heeft toch gelijk, denk ik, want er moet een formeel besluit vallen door de raad dat we niet vandaag dat doen, maar dat we het... op een ander moment doen. Ja, en dat besluit is, als ik het dieper benadruk, wel een juridisch besluit dat u als raad moet nemen. En wat het college toch meer gezien heeft als een procedurebesluit voor het vloeiend uit de begrotingsbehandeling.
Blijft er staan, wordt het agenda punt 14. Ja. Al dus, de agenda met wat omwegen vastgesteld. Of er moeten nog meer wijzigingen zijn. Dan stel ik ook voor dat de nieuwbouw branddekkerscenters een inspreken voor meneer van Nieuwburg. Om die toch maar de gelegenheid te geven bij het spreekrecht bij punt 4. Anders moeten zij zo lang wachten. Dus we gaan agenda punt 13 bij punt 4 behandelen. Zo. Dat was agenda punt 1. Vaststellen van de conclusies van de vergadering van 29 november 2011. Heeft iemand daar nog op- of aanmerkingen over? Meneer Duits, D66.
Ja, ik moet even naar aanleiding van bladzijde 3 bovenin... staat D66 geneigd achter het standpunt van de VVD te staan.
En terecht.
Echter was dat de PvdA. En we hebben gemeld dat wij vonden dat de gemeente in deze zaak heeft gefaald. Er had tijdig moeten worden ingegrepen, zodat niet achteraf gehandhaafd had moeten worden. Nu zit er een omgevingsrechtvergunning aanvraag aan te komen, dan wel die is ingediend. En blijkt alles voor niks geweest te zijn. Dus nou hopen we dat dit geen vrijbrief wordt voor de toekomst, voor degenen die dit ook ooit uithalen of hebben uitgehaald. Dat als gehandhaafd moet worden, dat men dan opnieuw een omgevingsvergunning in gaat dienen. Dat was eigenlijk het opmerking.
Dank u wel. Zal worden verwerkt. Agenda punt 3. De lijst van toezeggingen tot en met 29 november 2011. Iemand daar nog op- of aanmerkingen over? Meneer Van Hees.
Ja, ik was benieuwd of er over de eerste twee punten al iets meer te zeggen valt. Over de aanpak van de schuurtjes bij de woonschepen in Spaandam. En de ontwikkelingen in zijn algemeenheid rondom Mintica, de Spanenbuiten enzovoort. Er staat steeds, ja, er wordt... zodra dat is, worden we in kennis gesteld van het nieuws. Maar ik was benieuwd. Is er al wat?
Dank u wel. Wethouder O, ogenblik. Mevrouw Breed.
Het is even het punt van... er staat dus bij die lijst van toezeggingen dat de evaluatie van voetbaldoeltjes in Spaandam nog aan de orde is. Maar in feite is dat niet meer aan de orde. Wat wel aan de orde is, dat het onderzoek naar de effectiviteit van die speeltoestellen... Dus eigenlijk moet dat naar voren en dit moet eraf. Want ik ben bang dat dit een beetje in het vergeetboekje raakt als dat zo rechts helemaal blijft zitten als onderdeel van. Want dat onderzoek, dat moet eigenlijk volgens mij gewoon vooraan. En die evaluatie van die voetbaldoeltjes, dat wachten we wel af.
Dank u wel. Meneer Duits, D66.
Ja, ook willen wij mede op een Twitterbericht van een collega raadslid reageren door alsnog het onderwerp sleutelpaaltjes weer op de lijst te zetten. Geweest op het feit dat er nooit een antwoord op de vraag is gesteld waarom er 3 keer een ambulance voor een paar paaltjes hebben gestaan en daar het antwoord graag op willen krijgen. Dat is de vraag.
Dank u wel. Wethouder. Een van de wethouders wil misschien wel.
Wat betreft het kwestie van de voetbaldoetje ben ik het volledig eens met mevrouw Breed. En we zullen dat ook veranderen. Ik zal mijn textuele verandering nu aan de griffier geven.
Meneer Marcus.
Wat betreft die grenscorrectie, dat zou eind van 2011 afgerond worden. Daar hebben we nog geen terugkoppeling van gehad. Dus ik zal dus navragen naar doen hoe het zit. Precies, maar hoort u dat de volgende commissie. Wat betreft de nieuwbouw aan de Bettelschool, daar hebben wij ook tot op heden geen terugkoppeling van gehad. Ze zijn nog steeds bezig met de verkoop van de woning. En er is nog geen groen licht dat er zo'n procent verkocht is en dat ze aan de slag gaan.
En de sleutelpalen van meneer Duits? Het zijn uw palen.
In mijn beleving heeft de burgemeester die vraag allemaal beantwoord in de vorige commissie.
Niet het antwoord op de vraag. Er is van alles veranderd, maar niet de vraag beantwoord die wij stellen.
Dan stel ik u voor dat u de vraag even schriftelijk indient bij de burgemeester. Voor de volgende vergadering. Ja? Dank u wel. Gaan we over naar agenda punt 4. Het spreekrecht. En ik wil eigenlijk meneer Van Nieuwburg over agenda punt 17, dat kunnen we dan ook gelijk behandelen, de nieuwbouw van de brandweerkazerne het woord geven. Er moet even één raadslid even de stoel afstaan aan meneer Nieuwburg. Wie is zo bereid om even de stoel af te staan? Nee, want u moet even bij de microfoon gaan zitten. En de microfoon even aangedragen en u heeft 5 minuten.
Oké.
Okay.
Goedenavond. Afgelopen december hebben we een informatiegesprek gehad met de burgemeester over de nieuwbouw van de brandweer. En er was een beetje een situatie qua vierkante meters die zou bouwen. En dat betreft eigenlijk de totale oppervlakte van het stukje brandweer plus parkeerterrein. En dat is nogal een forse uitbreiding met een knappe opbouw erop. Die komt ongeveer een meter of 7, 8 van onze gevels af. En dat vind ik best wel imposant. En dat levert dus een aantal parkeerplaatsen moeten dan opgeofferd worden. Wist je nog niet precies hoe dat allemaal gaan moest. Maar met het oog op de jachthaven die regelmatig, zeker in de zomer, veel bezoekers aantrekt. En die parkeerplaatsen die kom je tekort. En hoe dat dan ingevuld moet worden, dat is een vraag aan de raad van mij. Ten tweede, even kijken hoor, hebben we nog wat? Ja, rustig aan. Ja. Er worden wel erg veel vierkante meters ingetekend. En hij heeft maar onze toezegging gedaan dat er geen cursussen gegeven zouden worden. En volgens de tekening, die zo globaal was, niet allemaal zeker, zei hij. Maar er komt wel een heel cursuslokaal bovenop de kazerne. En dat beperkt ons uitzicht enorm, vind ik zelf. Wij hadden het voorstel gedaan om de kazerne om wat op te schuiven. Dat die wat meer van onze gevel afkwam. En dat er wat meer ruimte kwam. Ook om de parkeerterrein van de residentie, bij mij achter tegen de ringvaart aan staat. Het is een vrij onoverzichtelijke situatie. Als je daar een wand of een muur van die 4, 25 meter wordt, dat wordt vrij smal allemaal. Daarom was ons voorstel van schuif hem wat op, dan is het allemaal wat overzichtelijker. En dan kun je voor die ruimte wat je opschuift, kun je daar wat parkeerruimte maken. Hij heeft het aangehoord, maar of het ook echt tot hem doordrong. Maar goed, de burgemeester, ja. Maar het was ook allemaal nog heel... globaal allemaal, want hij zei ons dat er een ontwerp gepresenteerd zou worden vandaag. Ik weet niet of dat waar is. Daar was een keuze gemaakt tussen 4 architecten en er was er een uitgekozen en die zou dus nu een presentatie geven, of in ieder geval een globale.
In de stukken wordt gewezen dat er in januari nog een informatieavond zal zijn. Die komt dus nog.
Er komen twee informatieavonden. De 16e, dan komen de bewoners allemaal hier in het gemeentehuis. Als het goed is die brief er net uit of die, ik weet niet of die al weg is. Ja. En de 23e is erin.
Ja, die van de 16e, ja. Die is... die is bij de bewoners.
En de 16e komt de projectontwikkelaar, die komt, of de project, de ontwikkelaar, die komt even uit, tekst en uitleg geven. Ja. En dan kunnen jullie een beetje schieten.
Ja, ik ben wel erg vroeg, maar ik weet het vroeg als te laat. Ja, denk ik maar. Ten derde was ons voorstel om die kazerne dan op te schuiven, maar dan zegt hij, ja, dan kom je tegen het riool aan. En nou, dat riool, dat staat ook al heel lang op de nominatie om vervangen te worden. Eerst is de Irenestraat is al een fase geweest, de Julianestraat is een fase geweest. En de Bedrijfstraat zou de derde fase zijn, al jaren geleden, het wordt steeds opgeschoven. En tot mijn grote verbazing, eigenlijk wist ik het al, loopt er een hoop riool onder de brandweerkazerne door. Hoe wordt dat opgelost? Ik heb zelf al twee keer een overstroming gehad in mijn kelder door een verstopping van het riool. Omdat er al een keer eens een breuk in is geweest. Dat hebben ze gerepareerd. Maar dat betekent dat er een drempel in het riool zit. Waardoor je dus regelmatig, of tenminste eerder opstroming krijgt. En als laatste punt hebben we nog dat er een 30 duim watertransportleiding van Waternet loopt en die loopt op het terrein van de brandweer. Dus ja, hoe jullie dat willen bebouwen, dan moet je 3 meter graf blijven volgens Waternet. Dus de vierkante meters worden wel erg klein. Ik heb hier wat platte grondjes ervan. Ik weet niet of jullie wil inzien.
Ja.
Dat was eigenlijk een beetje mijn verhaal.
Dank u wel voor uw inbreng. Dan gaan we nu over tot inhoudelijk behandeld. Oh, sorry.
Okay.
Of de commissieleden nog vragen hebben aan meneer Van Nieuwburg. Meneer Van der Laan. Rustig.
Sloopt hem.
Meneer Van Nieuwburg.
Meneer Van Nieuwburg, u zei opschuiven. Is dat de kant van de Beatrixflat? Welke kant bedoelt u met opschuiven?
Ik wil daar opschuiven naar de richting van de Oranjestraat. Zodat je aan de bewoonde kant wat vierkante meters kan winnen.
Ja,
in de verkeerde
lijn. Nee, even nu staat hij uit, ja.
Oh, nou praat ik wat uit.
Ja. Okay. Dus dat is bedoeld met opschuiven naar de Oranjestraat toe. Dat is, het is eigenlijk een rond, je rijdt om de flat heen. Ja. Nou, als je dus eigenlijk de ene kant van de Beatrixstraat opoffert, dan win je wat ruimte aan de woonzijde en parkeerruimte. En dan heb je gewoon wat meer overzicht en een betere bereikbaarheid van de parkeerresidentie. En voor de jachthaven en voor iedereen eigenlijk.
Dank u wel. Meneer Verstraten.
Ja,
dat is de watertransport.
Meneer Van Straten.
Dank u wel, voorzitter. Ja, dank u wel voor uw betoog. Ik vroeg me af of u weet of uw buren uw zorgen min of meer delen. Of dat u,
Er zitten een aantal. Het zijn er niet zo gek veel, want we zitten met zes woningen zijn het eigenlijk die er tegenaan kijken. En dat zal misschien ook de keuze zijn om daar te bouwen, want ik heb niet zoveel klachten. Als er maar weinig zijn.
Ja, toch? Dank u wel.
Dank u wel. Meneer Graal.
Ik heb nog één vraag aan u. Het gesprek wat heeft plaatsgevonden, is daar een verslag van gemaakt?
Nee, het was een informeel gesprek.
Informeel gesprek, ja. Oké. Dank u wel, dat was even mevrouw.
Dank u wel. Met deze uw inspreekbeurt voorbij.
Ik dank u.
U ook bedankt. Dan is het nu aan de raadsleden om het punt verder te behandelen. Meneer Bank.
Voorzitter, dank u wel. Zoals mijn collega.
Mag de andere microfoon uit. Dank u wel.
Zoals mijn collega Bob Graal net ook al vroeg, wij zijn erg benieuwd of er verslagen van dit soort bijeenkomsten worden gemaakt en willen die graag inzien. Zoals we begrepen hebben is dat dus vanaf van het afgelopen overleg is dat niet geen verslag van gemaakt, maar van de aankomende bijeenkomsten lijkt het ons wijs om in ieder geval verslagen op te stellen, zodat wij in ieder geval ook weten wat de bewoners hebben ingebracht, welke opties er zijn besproken en hoe daar vanuit de gemeente op gereageerd is. Dus ik neem aan dat verder opgepakt gaat worden. Verder willen wij heel eventjes reageren op een paar dingen uit het voorstel van BMW. En dan vooral heel eventjes wijzen op de risico's zoals die worden beschreven. Wij zien staan dat we gaan een constructie uit waarbij we geen BTW en geen overdrachtsbelasting betalen. Dat is natuurlijk op zich heel positief. Alleen weten wij ook dat er aan zo'n soort regeling allerlei eisen gesteld worden. En dat willen we wel de waarschuwing uit om daar... dat goed in de gaten houden en niet achteraf alsnog tegen verrassing aan te lopen dat we het alsnog moeten betalen. Verder hebben we de risicoparagraaf staan dat we onder andere voor het aantal onvoorziene kosten om posten is opgenomen. Wij nemen wel aan dat er nog verder onderzoek naar de risico's gedaan zal worden. Dit vinden we een beetje mager om mee verder te gaan. Als laatste vraag hebben wij nog de tijdelijke verplaatsing van de brandweer. Op het moment dat we aan het verbouwen zijn, we nemen aan dat die ook in het budget is opgenomen en dat alle kosten uit het huidige afgegeven budget worden gevoerd. Verder wensen we het college voorlopig veel succes en wijsheid toe in het overleg met de bewoners en gaan we ervan uit dat er in overleg een oplossing wordt gevonden.
Dank u wel. Anderen? Meneer Verstraeten?
Ja, dank u wel. Ja, eigenlijk ben ik benieuwd naar de beantwoording van de vragen van de inspreker. Met name zijn visie op een eventueel alternatief. Want ik begrijp dat het niet per definitie helemaal verkeerd is wat de aanwonenden betreft. Maar dat het iets anders ingericht zou kunnen worden. Dus ik ben erg benieuwd naar de mogelijkheden om dat eventueel te realiseren. Die inspraakavond die er plaats gaat vinden, of inspraakavonden... In januari, hoe moet ik me die voorstellen? Zijn dat echt inspraak, of zijn dat informatieavonden moet ik zeggen, of is dat meer inspraak? Hoe zouden wij dat moeten duiden? Ook misschien nuttig om nog iets te zeggen over de rioolproblematiek die aangekaart werd door de inspreker. En nog twee andere puntjes. Ja, iets algemener misschien. Wij vroegen ons af waarom er zoveel haast nu wordt gemaakt met het voorleggen van dit plan. Waarom het niet volgens de normale procedure verloopt, maar eigenlijk via een soort van spoedprocedure. En een vraag van een iets andere orde, dat ziet eigenlijk op de eigendomsverdeling. Nu wordt voorgesteld om de eigendomsverdeling 50-50 te maken tussen onze gemeente en onze aanburende gemeente. Op zich zou je zeggen logisch, twee gemeentes dus 50-50. Als je echt kijkt naar de omvang van de gemeente kun je afvragen of niet een andere verdeling logischer zou zijn. Waarbij dus uit zou komen bij een kleine aandeel uiteraard van onze gemeente.
Meneer Van der Laan.
Hey.
Hey. Dat was light.
Ja, dank u wel voorzitter. Wij zijn het ook met D66 eens dat deze procedure wel erg hard en snel gaat. En wij vragen ons ook af. In hoeverre is dit helemaal al, vooral de plek waarop het de nieuwe brandweerkazerne zich gaat zetelen, of dat nou wel zo hard is, zijn er niet andere plekken binnen deze gemeente waar de nieuwe brandweerkazerne geplaatst kan worden. Bijvoorbeeld in de spits is het toch erg lastig voor de brandweerauto om zich door de Orenaarsestraat heen te worstelen. Dat was ons opmerking.
Dank u wel. Wethouder Marcus.
Dank u wel. Ik zal even beginnen bij de vraag van de VVD te beantwoorden. We zullen er in ieder geval voor zorgen dat de twee komende hoorzittingen verslagen van gemaakt worden. Dat zeg ik u toe. Die BTW-verrekening heb ik opgeschreven. Zal ik meegeven aan de ontwikkelaars die voor ons aan de gang gaan. Ook onze financiële man zal ik er even op wijzen. De risico's zullen we nog een keer uit het naar doorspreken, zeg maar. Er komen ook nog risico's naar boven natuurlijk als we met de burgers gaan praten. Dan, in ieder geval de planschade en dergelijke dingen moeten we goed inventariseren. Die tijdelijke verplaatsing, ja, ik zit te denken, in Zwanenburg is ook nog een kazerne. Daar zou natuurlijk gewoon tijdelijk met de verbouwing de kazerne gehuisvest kunnen worden natuurlijk. Maar ik zal het in ieder geval bespreken in de dingen. Wat ik ook toezeg is dat we hebben er een aanstuk van gemaakt dat het ook na de hoorzittingen met de bewoners terugkomt in de raad. Gewoon, dat we niet als college dit alleen ons houden, want we hebben ons leergeld gehad zeg maar, bij de Mientekade. We willen gewoon dit goed afhandelen en in gesprek gaan met de bewoners. We hebben aan de hand van de vraag van D66 of het alternatief zeg maar, als positief gezien wordt. Ik heb net even de tekeningen bekeken van de watertransportleiding en de riooltekeningen. Die heb ik van de week al gehad van de inspreker. Nou, dat zijn allemaal te meer redenen om toch mee te denken in een alternatief. Want je moet toch, als je 5 meter uit die transportleiding moet blijven, dan moet je opschuiven. En het verplaatsen van zo'n transportlijn kost zoveel geld. Dus dat, mijn zinziens heeft het alternatief een goede kans van slagen. Ik zie geen problemen. Het riool moeten we toch aanpakken. Dat, hoe je die kazerne ook gaat zetten, moet je in die lijn van de... Is dat Beatrix staat, die anders heeft? Die moet sowieso afgekoppeld worden. De andere kant zit al een drempel in, die moet ook vernieuwd worden. De totale arena staat, moet al vernieuwd worden waarschijnlijk. Dus te meer een reden om positief over dit alternatief te denken. Ja, of het nou informatie zijn of inspraakavonden, ik denk dat we toch door middel van een goede notulering en die terugkoppelen naar de raad, dat het als alle twee gezien kan worden, of als ze inspraak, of als het is nog niet het definitieve bestemmingsplan wat we neerleggen, daar krijg je natuurlijk zienswijze op, maar dit zijn echt wel formele inspraakavonden. Ja, de spoed. Ik denk toch dat er is al lang over gesproken. Hè? De portefeuillehouder, onze burgemeester, die heeft veel contact gehad met Haarlemmermeer, met de burgemeester. Op een gegeven moment hebben ze een plek uitgekozen. Dan kom ik even bij GroenLinks ook. En die plek is niet enkel van, ja, waar is die brandweerkazerne makkelijk? Het is ook een plek waar die centraal ligt ten opzichte van de brandweerlijn, dat ze snel bij die kazerne kunnen wezen. En ja, mijn indruk was ook van, nou ja, laten we Bietenplein eens kijken. Maar in feite hebben de portefeuillehouders gezamenlijk een plek uitgekozen. En dat is op de huidige locatie gekomen. Er waren ook plekken nog in Zwanenburg naartoe. Had voor ons misschien nog wel slechter geworden, want wat moet je dan met die plek van je oude brandweerkazerne? Dus wat dat betreft ben ik niet zo ontevreden over de plek die gekozen is. Alleen dat we moeten wel met de bewoners eruit zien te komen. Dat er een beetje op een normale manier aan hun wensen tegemoet, ja, zover als het kan hoor, tegemoet kan gekomen worden. Ik dacht dat ik alle vragen al een beetje behandeld had. De verdeling van het geld, ja. Ik denk dat de VK daar ook een rol in gespeeld heeft, want die bepaalt uiteindelijk waar een concerne komt en hoe de verdeling het geld, ja, dat ligt ook bij de portefeuillehouder. Die heeft toen op een gegeven moment gezegd van, nou ja, we worden 50% eigenaar van die kazerne en dat maakt dan niet uit of je aan de ene kant even meer inwoners hebt als aan de andere kant natuurlijk. Je blijft gewoon voor 50% eigendom van dat onroerend goed. Maar ik zeg u toe dat de hoorzittingen duidelijk met de bewoners zullen communiceren. Ik heb het plan al beneden zien leggen. Volgende week maandag dan gaan we aan de slag. Ja, alle twee de wethouders zullen aanwezig zijn.
Dank u wel. Anderen nog vragen? Ik mag de microfoon uitnemen. Maar tweede instantie, meneer Bank.
Hey, voorzitter, wij zijn blij met de toezeggingen van de wethouder en zien graag inderdaad de verslagen van de gesprekken met de bewoners tegemoet.
Dank u wel. Anderen nog? Dat is niet het geval. Dan. Oh, sorry, Maarten van Laan. Ik zit aan mijn blikveld ontrokken. Ja. Zeg het even.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, wij blijven toch met de plek zitten. Wij zouden daar het liefst midden in het dorp gewoon, zoals de heer Van Nieuwburg al stelde, dat in verband met de jachthaven daar gewoon een aantal parkeerplaatsen zouden komen als die brandweerkazerne daar weg zou gaan. En meer gekeken gaat worden naar alternatieven voor de nieuwe brandweerkazerne.
Dank u wel. Aangezien het een zeestuk is, hoeven we hier niet over te besluiten. Oh, sorry. We hebben het zwaar. We hebben een haastuk van gemaakt. Ja. 24 is 14. Helemaal goed. Dan.
Ik wil wel even antwoorden hoor. Ik vind, denk, als je de parkeerplaatsen van maakt, dan heb je natuurlijk een kapitaalsvernietiging natuurlijk van ons goed. Dat is een afweging. In deze huidige tijd vind ik dat geen goede
conclusie. En het komt in ieder geval sowieso nog een keer terug. Dus dan wil ik even kijken. En als ik het zo in kan schatten, is de meerderheid van de commissie akkoord dat dit door kan naar de raad om geaccordeerd te worden. Prima. Dan gaan we over naar agenda punt 5, waarbij ik de insprekers de gelegenheid geef om de zaal te verlaten. Dankjewel. Tot ziens. Nee, ik ben agenda punt 6. Nee, we hebben geen agenda punt 6 meer. Is het een idee om mevrouw Vink nu ook maar het woord te geven? Dan hebben we het spreekrecht maar afgehandeld, dan kunnen we daarna agenda punt 5 beginnen. Mevrouw Vink. Dan mag iemand van het CDA even zijn stoel afstaan.
Heel formeel, dus moet inspreken, want het staat niet meer op de agenda.
Ja, het staat er nog op, het was een agenda. U heeft 5 minuten en ik zal ze klokken.
Voorzitter, die 5 minuten zal ik niet nodig hebben. Voorzitter, ik spreek hier natuurlijk namens het bestuur van het dorpscentrum in Spaarndam. Ik heb de afgelopen dagen van de gelegenheid gebruik gemaakt om alle fracties te bezoeken. Ik heb daar zou ik een heel leuk verhaal over kunnen schrijven. Ik zou het ook kunnen vertellen, maar daar zit u niet op te wachten. Ik kan alleen zeggen dat ik ontzettend blij ben dat ik bij alle fracties merkte dat er geen discussie is over het centrum op zich. Iedereen is ervan overtuigd dat het een waardevolle voorziening is die absoluut in stand gehouden moet blijven. Ik heb bij alle fracties gezegd dat er met ons natuurlijk op alle fronten in gesprek te gaan is als het gaat om zaken als die de gemeente over zich heen krijgt, namelijk de bezuinigingen. Wij hebben een heel mooi beleidsplan geschreven. U gaat daar straks ook over oordelen, heb ik van de wethouder net gehoord. En u kunt ervan op aan dat wij al een heel veel punten daaruit gehaald hebben en een aantal verbeteringen aangebracht hebben. Dus wij zijn ervan overtuigd dat het belang van ons allen is dat we goed kijken naar de kosten die aan dat centrum zijn verbonden. De toezeggingen van de wethouder, daar kunnen wij als bestuur natuurlijk erg blij mee zijn. Wij kunnen met de toezegging de beroepszaak stoppen. Want dat is alleen maar veel ergernis voor en veel kosten voor ons en voor de gemeente. Dus daar kunnen we mee stoppen. En onze liquiditeitspositie krijgt ietsje lucht. En de toezegging van de wethouder om integraal te kijken naar 2012 en de volgende jaren. U kunt bij het bestuur van het dorpscentrum terecht. Daar is veel kennis van het verleden. En wij willen heel graag daaraan deelnemen om een goed plan voor u neer te leggen. En ik vind het heel erg vooruitstrevend dat de wethouder denkt dat hij dat al volgende maand voor elkaar krijgt. Maar wat het bestuur betreft zou het een maandje verder ook mogen. Maar wij bieden ons graag aan om informatie te verstrekken. Dus allemaal erg bedankt voor de lucht die het bestuur nu heeft met deze besluitvorming.
Dank u wel. Is er nog iemand van de commissieleden die mevrouw Vink iets wil vragen? Ja, ho, ho. Niet het geval. Ja, meneer Van Hees.
Ja, ik heb nog één vraagje. Ik wil even zeker weten, of ik het goed begrepen heb, dat het nijpendste probleem, dus de liquiditeitspositie, nu uit de lucht gehaald is.
Ja, de voorzitter of de wethouder zegt toe dat hij gaat zoeken naar een bedrag wat nodig is om ons uit de liquiditeitsproblemen te halen. Hij deed daar enige suggesties over, maar die zijn verder niet aan ons. Wij gaan straks in gesprek over, zoals ik u allemaal uitgelegd heb, van hoe in het verleden de subsidie opgebouwd was. Daar zijn raadsbesluiten voor genomen. Nou, daar gaan we, neem ik aan, met elkaar over praten. En als er een andere vorm komt, dan zal er een andere vorm komen. Dat zal het bestuur niet echt tegen kunnen houden. Maar het is heel belangrijk dat er gekeken wordt naar wat er in het verleden eigenlijk afgesproken is. En er is afgesproken dat wij gewoon op ongeveer dit bedrag konden rekenen. En daar hebben wij natuurlijk onze bedrijfsvoering op aangepast. Dus wij zijn in ieder geval en uit de liquiditeitsproblemen. En met de toezegging hoeven wij niet naar de rechter.
Ja, meneer Van Hees, in tweede instantie.
Ja, in tweede instantie nog even.
Eén keer.
Ik zat me af te vragen, het dorpscentrum in Spaarndam is voor het gehele dorp, dus ook voor het Haarlemse gedeelte. Ik heb geen idee wat nu de verhouding in subsidie is die gemeente Haarlemmerlieden Spaar en Woude ter beschikking stelt aan de stichting. En hoeveel de gemeente Haarlem. Is dat nu in verhouding qua aantal inwoners?
Als u het vergelijkt met de Olm niet. Want daar is het 20% in de exploitatie tekort. En 80% voor de gemeente en 80% voor de Haarlemmermeer. Dat is dus een beetje waar u eigenlijk naar vraagt. De gemeente Haarlem betaalt 20.000 euro met ongeveer een kleine 800 inwoners. Hè? Daar ga je dan vanuit. En onze gemeente met rond de 3.000 inwoners betaalt dus 10.000 euro meer. Dus het is niet echt in verhouding, maar dat zijn gewoon gemaakte afspraken uit het verleden.
Dank u wel. Laten we het hierbij. En ook deze insprekers geven de gelegenheid om te vertrekken als u dat wil. Dan mag u blijven, van harte welkom.
Nee, ik moet nemen nodig. Nee.
Gaan we over naar agenda punt 5. En daarvoor hebben wij Annemiek van Oud-Voors, als ik het goed uitspreek, van de IASZ, die even een toelichting geeft voor het punt inhoudelijk behandelen. Gaat uw gang.
Goedenavond, ik ben Annemiek van Oud-Voors en ik ben beleidsambtenaar bij de intergemeentelijke afdeling Sociale Zaken, waar Haarlemmerlieden ook deel van uitmaakt, samen met Bloemendaal en Heemstede. Sorry. Er staan vanavond een zestal verordeningen op uw agenda. En die verordeningen die hebben betrekking op de aanscherping van de wet werk en bijstand per 1 januari jongsleden. Dus ik kom u even de belangrijkste wijzigingen vertellen en de context. Ik heb begrepen dat ik maximaal 20 minuten heb, liever korter. Absoluut. Dus ik zal er snel doorheen gaan. En dan geef ik aan het einde de gelegenheid tot vragen stellen. In de praktijk gaat het dan sneller. Eerst de bredere context. Er zijn heel veel ontwikkelingen gaande in het sociaal domein. En daar is de invoering wet werken naar vermogen, die dus per 1 januari 2013 op de agenda staat. En die ook betrekking heeft op de huidige wet werk en bijstand de eerste, maar in het grote geheel volgt daar nog op de overheveling van dagbesteding en dagbegeleiding vanuit de AWZ naar de WMO en de jeugdzorg die van de provincie naar de gemeente gaat. En WMO is ook gemeente, dus je begrijpt dat de gemeente het heel erg druk krijgt de komende periode. Dan nu weer terug naar de aanscherping wet werk en bijstand. En dat is eigenlijk de eerste halte in de aanloop op weg naar de wet werken naar vermogen. Wet werken naar vermogen, dat zal ik ook heel even kort aangeven, want dat is wel een belangrijke wetswijziging. Het is zo dat op dit moment voert de gemeente de wet werk en bijstand uit. De gemeente ontvangt ook de subsidies voor de sociale werkvoorziening. De uitvoering gebeurt door paswerk in deze regio. Dan ook nog de WAJONG. Dat is een regeling voor mensen die eigenlijk jong gehandicapt zijn geraakt en duurzaam arbeidsongeschikt. Die drie regelingen die komen in de nieuwe wet werken naar vermogen. Dus de bijstandsgerechtigden, de mensen die een indicatie wet sociale werkvoorziening hebben en mensen die een WAJONG-uitkering hebben. Het komt in één wet werken naar vermogen, die wordt volledig uitgevoerd door de gemeente. Dat is in ieder geval duidelijk. Misschien dat het UWV nog de indicaties blijft doen, maar de gemeente krijgt de belangrijkste rol in de uitkeringverstrekking, maar ook in de weg naar werk, dus de reïntegratie. En daar gaan we de komend jaar ook mee aan de slag. Dus daar kom ik of een collega nog voor terug om daarover te vertellen. Maar dan gaan we nu over naar de eerste halt. En dat is dan aanscherping wet werk en bijstand. Als het gaat om de wet werk en bijstand, ik wil u even de aantallen noemen. Dan weet u over hoeveel mensen we het nu hebben in dit stadium. Nou, 314.000 bijstandsgerechtigden in Nederland. Als het gaat om onze afdeling, dus de intergemeentelijke afdeling sociale zaken, voor de drie gemeenten 421 cliënten, waarvan 39 jongeren in de WEI. De WEI is de wet investering jongeren, die gaat ook op in de wet werk en bijstand, of die is er dus al in opgegaan per 1 januari. En als het gaat om Haarlemmerliede en Spaarnwoude, de 50 bijstandsgerechtigden, waarvan 10 jongeren in de WEI. Dus naar verhouding zijn er veel jongeren uit deze gemeente. Ja, ja. Kan ik het ietsje groter doen? Ik zit even te kijken. Of... Deze?
Nee, deze. Ja, krijg je bijna.
Ah, nou dat is toch mooi. Ja, dit zijn de belangrijkste wijzigingen per 1 januari 2012. Die komen in de verordeningen terug. Nou, een aantal echt grote, waarvoor we de doelgroepen ook apart benaderen, dat zijn de aanscherping van de voorwaarden voor jongeren. Ik zal er zo meer over vertellen. De definitie van gezin wordt uitgebreid. Tot 1 januari was een gezin eigenlijk de gehuwde of de partners. Nu worden, en de minderjarige kinderen, nu worden ook de meerderjarige kinderen en bijvoorbeeld inwonende ouders erbij betrokken. Wat dus best wel verstrekkende consequenties kan hebben voor het inkomen. Nou, de huishoudinkomentoets heeft daar dus ook betrekking op. Huishoudinkomen is dus van alle mensen die in het gezin vallen. Dus ook meerderjarige kinderen die een eigen inkomen hebben. Of juist de ouders die een eigen inkomen hebben. In de positie van alleenstaande ouders veranderen wat dingen. Maximaal verblijf buitenland wordt ingekort. Zal ik ze ook wat meer over vertellen. Gemeenten krijgen de mogelijkheid om een tegenprestatie te vragen voor de uitkering. Het beroemde voorbeeld is het sneeuwschuiven, wat dit jaar nog niet nodig was. Maar dat kwam vorig jaar ineens op. Hè? Is dat niet iets wat bijstandsgerechtigden zouden kunnen doen? Gemeenten hebben een verordeningsplicht voor de participatie schoolgaande kinderen. Gemeentelijk minimabeleid wordt genormeerd naar 110%, daar kom ik ook op terug. En eentje die laatst in het nieuws geweest is, de WIC wordt ingetrokken. Die gaat op in de wet werk en bijstand. De WIC is de wet werk en inkomen voor kunstenaars. En het was deze week in de publiciteit, omdat er was een rechtszaak aangespannen door FNV Kiem en nog andere organisaties samen met de kunstenaars, omdat er geen overgangsregeling was bedongen. En daar is de Krom nu mee aan de slag. Maar hij gaat ook in hoger beroep. Maar hij moet wel aan de slag met een overgangsregeling. Het is geen schorsende werking. Dan ga ik nu even verder op de inhoud in. Dit is een hele belangrijke wijziging. De voorwaarden voor jongeren tot 27 jaar worden aangescherpt. De wet investering jongeren die 2 jaar geleden is ingevoerd, die wordt weer ingetrokken. En die gaat op in de wet werk en bijstand. En er wordt een wachttijd ingevoerd voor jongeren tot 27 jaar. Dat betekent dus eigenlijk dat... Ja, dat op het moment dat een jongen zich meldt bij het UWV, dat alleen een melding is. Dat hij vervolgens instructies meekrijgt. Hij krijgt een afspraak bij de gemeente, bij onze afdeling. Krijgt hij instructies mee hoe hij de komende 4 weken op zoek moet naar werk of naar scholing. En dat wordt heel goed gemonitord. We hebben dat nu eigenlijk net ontwikkeld. Het is net klaar. We hebben nog geen... jongen gehad. We zijn natuurlijk nu 1 week met de nieuwe wet werk en bijstand bezig. Maar het is zo dat als je in die 4 weken niet voldoet aan inschrijven bij een aantal uitzendbureaus, sollicitaties, zoeken naar scholing, nou, dat is een lijst met voorwaarden. En je voldoet daar niet voldoende aan, dan word je dus eigenlijk na 4 weken weer teruggestuurd. Ga nog maar 4 weken zoeken. En of je krijgt, als je maar deels hebt voldaan aan je verplichting, krijg je een maatregel. Dus dan krijg je wel een uitkering, maar daar meteen een maatregel bovenop. Dat wil zeggen dat je dan een korting krijgt. Dus die aanpak is wel strenger dan die nu is. Nu krijg je een leerwerktraject mee en natuurlijk ook wel instructies, maar je krijgt wel ook inkomen. En dat wijzigt dus. Die wachttijd is vrij strikt. En na 4 weken wachttijd, je hebt voldoende aan je verplichtingen, dan wordt een jongere nog steeds bij de hand genomen. Dan komt er een uitgebreider plan van aanpak. En het doel, snapt u, is toch proberen om sommige jongeren die redden zich in korte tijd. Maar er zijn ook jongeren die moeten wat meer bij de hand genomen worden. En daar hoopt het kabinet en wij natuurlijk ook dat zijn vruchten gaat afwerpen. Dus dat, ik heb ook nog gemeld begeleiding bij het uitvoeren van het plan. Nou ja, dat gebeurt door de consulenten van onze afdeling in eerste instantie. Dit is eigenlijk de andere grote wijziging. Ik heb het net al even kort gezegd. Er is een nieuwe definitie van het begrip gezin. Voorheen had je de aanvrager plus de partner en de minderjarige kinderen. Nu behoort meerderjarige kinderen ook tot het gezin, eventueel inwonende ouders. Iedereen krijgt een medewerkingsplicht en een inlichtingplicht. Medewerkingsplicht wil eigenlijk zeggen dat je dus met z'n allen die aanvraag moet indienen. We zijn in de praktijk ook heel benieuwd of iedereen dan meekomt, hè? Want dat moet dus eigenlijk wel. Als een meerderjarig kind dat een eigen inkomen heeft, voel je misschien helemaal niet aangesproken. Maar ja, dat is wel de nieuwe situatie, is dat je inkomen dus meetelt voor het bepalen van de uitkering. Er zijn wel een paar uitzonderingen. Het studerend kind, die moet uitgezonderd worden, die mag zelfs een beetje bijverdienen. Een gezinslid wat zorgbehoeftig is, dus als eigenlijk de andere gezinsleden mantelzorg geven. En daar staat bij, het gezinslid dat zorg nodig heeft kan, want er zijn bepaalde voorwaarden ook weer. Het is eigenlijk zo dat je een indicatie moet hebben van de AWBZ, maar geen daadwerkelijke zorg en meer dan 10 uur. Dus als je minder dan 10 uur zorg nodig hebt, dan helpt jouw inkomen of uitkering dus ook mee. Waarjongers, dus die duurzaam en jong gehandicapten die een uitkering hebben, die worden ook uitgezonderd. En huisgenoten die een kamer huren, dus als je hospita bent. Maar goed, dan telt natuurlijk ook wel weer mee dat je een inkomen hebt. Maar dat telt inkomen aan zich niet mee. Dus dan zijn het meer inkomsten in de zin van verdiensten. Er staat nog een voorbeeld bij. Dat is in grote lijnen wat ik net vertelde. Een echtpaar die heeft bijstand, woont samen met hun zoon. Voorheen mocht kreeg het echtpaar een bijstandsuitkering en had Kees, de zoon, zijn eigen inkomen. Maar nu zal dat in de praktijk dus uitwijzen dat Kees dus voor zijn ouders moet zorgen. En, daar zijn de meningen over verdeeld. Dus in de Eerste Kamer is het 20 december dit voorstel ook besproken. Dit was wel een heikel punt, hè, omdat je kan het van meerdere kanten bekijken. Maar het is natuurlijk een werkend kind wordt zo wel een beetje gestraft voor het feit dat hij zijn eigen inkomen voorziet. Er zit ook een andere kant aan. Wij zijn bang dat misschien heel veel verhuizingen zullen plaatsvinden.
Kees gaat op kamers.
Kees gaat op kamers. Kees gaat bij oma wonen. En als dat, de vraag is, hè, of je dat dat wilt. Dit is natuurlijk in de zin van de bijstandswet is het, kan het fraude zijn, hè? Zeker als je toch, als het alleen op papier is. En, maar goed, het voorstel is er door. Het is alleen zodat het CDA heeft de Krom gevraagd, of op verzoek van het CDA gaat de Krom wel in gesprek met gemeenten over de invulling daarvan. Hè? Van hoe kan je nou voorkomen dat kinderen denken, dan stop ik ermee of ik ga verhuizen. Hoe kan je dat voorkomen? Maar dat is alleen, hij heeft alleen de toezegging gegaan dat hij in gesprek gaat met de VNG en met de gemeente. Dus wat er uitkomt, het is er wel door. Dus dit gaan wij doen als sociale zaken. Als die hele familie op bezoek is geweest en er blijken dus meerderjarige kinderen te zijn of ouders, kan natuurlijk ook andersom. Hè. Je hebt ook werkende ouders met een kind wat een bijstandsuitkering aanvraagt. Daar hebben heel veel mensen minder problemen mee. Dat, ja, dat is op zich misschien wel begrijpelijk. Dat je, als je als ouders allebei een inkomen hebt en een kind heeft zelfstandig recht op een uitkering, komt die dan ooit nog aan het werk? Dat, de prikkel was er natuurlijk niet en de bedoeling is dat dat nu wel ontstaat. Maar goed, inkomen en vermogen van alle gezinsleden, op die uitzondering die ik net vertelde na, tellen dus mee. Dus betaald werk, AOW, aanvullend pensioen, WW-uitkering, WAO of WIA-uitkering. Bepaalde inkomsten tellen niet mee. Dus bijbaantjes van jonge kinderen, bijbaantjes van studenten en dus die WAO-uitkering, de WAO-gerechtigde. Nou, u zult begrijpen dat dit kan voor mensen die al jaren in de bijstand zitten en die daar dus ook in de praktijk heel moeilijk uitkomen, kan dat best wel verstrekkende gevolgen hebben. En, maar dit is wel de realiteit. En waar wij nu mee bezig zijn, is om die groep in kaart te brengen. Want deze groep, die zit in een overgangsregel. Dus 1 juli gaat pas daadwerkelijk deze situatie in. Voor nieuwe aanvragers niet bij 1 januari, maar wel voor mensen die al in een bijstandsuitkering zitten. En we gaan die eind januari allemaal benaderen. We hebben nu uitgezocht hoeveel gezinnen dat dan raakt in de 3 gemeenten. Dat zijn toch 60 gezinnen, waarvan 40 met de situatie waarin het kind werkt en de ouders dus een bijstandsuitkering hebben. En 20 waarin de situatie zo is dat de ouders werken en het kind een bijstandsuitkering heeft. En ja, we gaan al deze mensen benaderen. En ze krijgen eind januari een brief. En dan wordt dan kort ook geschetst, voor zover ze het al niet hebben gehoord. Want proberen iedereen natuurlijk ook op andere manieren te benaderen. Door middel van nieuwsbrief en website. En het komt al aan de orde in algemene zin. Maar er wordt ze nog beschreven wat de situatie zal zijn. En ze krijgen een uitnodiging voor gesprek. En dan wordt gekeken van, wat zijn de consequenties? En dan wordt natuurlijk ook meegenomen, wat zijn de mogelijkheden op werk? Want dat is de volgende stap. Als je zo'n grote inkomensachteruitgang moet verstouwen, dan vinden wij wel dat die mensen ook wel extra aandacht nodig hebben bij de zoektocht naar werk. Maar dat zal niet voor iedereen makkelijk zijn. Als mensen echt al heel lang in de bijstand zitten, dat is niet eenvoudig. Dus dat is wel iets waar wij druk mee zijn en wat voor veel mensen toch wel veel impact heeft. Dan komen we nu bij de overige wijzigingen die iets minder ingrijpend zijn. In ieder geval deze. Voor alleenstaande ouders is het zo dat kunnen op verzoek, dus het is niet standaard, op verzoek kunnen die een ontheffing van de verplichting van de arbeidsverplichting aanvragen. En dat geldt dan voor ouders met kinderen, voor kinderen tot 5 jaar. Dat verandert ook wat in de belastingen. Er staat een voorbeeld bij van een alleenstaande ouder die de bijstand heeft en nog het inkomen. Zij heeft daardoor recht op alleenstaande ouderkorting en aanvullende combinatiekorting. En deze kortingen worden vanaf 2012 op haar bijstand in mindering gebracht. Dus dat heeft wel inkomensgevolgen, maar die zijn niet heel groot. Dus dat is de situatie voor alleenstaande ouders. Die krijgen dus een mogelijkheid van ontheffing van de arbeidsverplichting als enige. Dit is ook een wijziging. Tot nu toe konden bijstandsgerechtigden die dat aanvroegen 13 weken naar het buitenland. En dat wordt teruggestroefd naar 4 weken. Maakt niet uit of je op familiebezoek gaat of op vakantie. Het is maximaal 4 weken per jaar. Uitgezonderd mensen die 65 plus zijn, die kunnen nog wel 13 weken naar het buitenland op verzoek. En dat is de groep die wel AOW heeft, maar omdat ze geen precies aanvullende bijstand, omdat ze geen volledige AOW opbouw hebben. En hier krijgen de mensen die tot nu toe bij ons uitgebreide vakantieverzoeken indienden. Dus die dus ook echt net een beetje weg wilden. Ik ben bijna klaar. Die,
nee, daar was het niet voor.
Oh.
Oh.
Die worden daar ook voor benaderd. Zo van, jij let op. Dat kan niet meer. Je kunt maar 4 weken weg. We hadden het net al over het sneeuwschuiven. Gemeenten kunnen vanaf 2012 een tegenprestatie vragen. Dat doen we nog niet. Er is een beleidsplan in ontwikkeling over reïntegratie. En er wordt deze optie ook in meegenomen. Willen we dat of willen we dat niet? Er zijn heel veel voorwaarden aan verbonden. Het mag regulier werk niet in de weg staan. Het mag maar van korte duur zijn. Dus,
mag het buiten sneeuwschuiven ook papier prikken en zo langs de weg?
Ja, papier prikken, ja, dat is toch meer structureel werk van de groenvoorziening. Dus dan zit je misschien wel het gewone werk, reguliere werk in de weg. Heeft achterstand? Nou, dan misschien wel, ja. Ja. Maar die discussie, die wordt nog gevoerd, dus dat ligt nog open.
Ja. Is dat enig voor jongeren of nog oude leeftijd?
Nee hoor, dat kan iedereen zijn. Ja. Ja, precies. Gerrit, 58 jaar. Nou, in de praktijk zal het misschien zelfs meer ouderen dan jongeren zijn. Omdat bij ouderen die zoektocht naar werk minder snel aan die tegenprestatie in de weg staat dan bij jongeren.
Oh.
Kan. Want dat is wel een voorwaarde. Dat het mag dus de zoektocht naar regulier werk niet in de weg staan. Dus als je zegt, ja, ik kan niet solliciteren want ik moet de komende 5 weken sneeuw schuiven, dan... weet je natuurlijk niet.
En dat
ik.
Uiteindelijk.
Ja. Maar die discussie die wordt nog gevoerd. Er wordt een beleidsplan gemaakt. Dus dat zal hier ook terugkomen. In het kader van het reïntegratievoorstel.
Mag ik nog even de aandacht? Dank u wel.
Ja, er is dus nu. Die zit bij de verordening. Een verordening participatie schoolgaande kinderen. Wij hadden al een minimabeleid voor schoolgaande kinderen. Dat waren beleidsregels. En die zijn eigenlijk niet gewijzigd. Die zijn vorig jaar geëvalueerd en aangepast. Maar die zijn nu in een verordening gegoten. Die zit bij uw stukken. En de belangrijkste wijziging in dat minimabeleid is eigenlijk dat, dat nu wettelijk is vastgesteld dat we die... tot maximaal 110% van het wettelijk sociaal minimum mogen verstrekken. Dus als boven die 110% komt men niet in aanmerking voor gemeentelijk minimumbeleid. Maar die regel hadden wij al, dus daar is voor ons in de praktijk niets veranderd. Wij hadden hem ook in de langdurigheidstoeslag al opgenomen, die 110%, dus dat verandert ook niet. Het verandert wel voor de collectieve zorgverzekering. Die is nog steeds voor iedereen toegankelijk. Maar de bijdrage in de premiekosten, daarvoor geldt nu ook dat maximum van 110% van het wettelijk sociaal minimum. En dat was 130%. Maar die mensen hebben we allemaal al benaderd en ingelicht. En dat is eigenlijk al, dat loopt al, dat is al afgerond. De wet werk en inkomen kunstenaars, die wordt beëindigd. Daar had ik het net al even over. Die wordt nog steeds beëindigd, alleen is er een overgangsregeling afgedwongen door kunstenaars en vakorganisaties. De implementatie. Ik heb net tussen de regels door, denk ik, ook al wel het een en ander verteld van waar wij mee bezig zijn. We benaderen mensen in algemene zin, hè, via de website. Er is net een nieuwsbrief uitgegaan. Er zijn persberichtjes naar de plaatselijke krantjes gegaan. Die zullen deze maand geplaatst worden. En we zijn natuurlijk intern bezig met het aanpassen van onze processen en beschikkingen. We moeten de hele organisatie natuurlijk informeren. We moeten u informeren. En ook heel belangrijk het benaderen van de doelgroepen. Hè. De jongeren die een nieuwe aanpak moet heel duidelijk zijn. De mensen die het op inkomens, die het in hun inkomen heel sterk raakt, die worden dus apart benaderd zoals ik net zei. Dus ja, we zijn eigenlijk nog heel druk bezig met de implementatie. Dus dat was mijn verhaal. En als u nog vragen heeft,
dank u wel.
Kunt u die stellen.
Dan kunnen we gelijk, denk ik, als we de agenda toch gaan behandelen, ook de inhoudelijke behandeling doen waarbij mevrouw kan ondersteunen. Meneer Van Hees, CDA. In eerste instantie. Ja,
ik vond een hele duidelijke uitleg. En ik was eigenlijk benieuwd of wij een schriftje kunnen krijgen van die mooie samenvattingen die deze sheets zijn.
Ik heb ze de hele tijd in mijn hand houden. Ik was even vergeten. Maar ik zal ze even. Dit zijn 13 exemplaren. Is misschien net niet voldoende. Maar ik kan altijd nog even wat toesturen.
Meneer van Straten,
D66. Ja, voorzitter. Ja, hartelijk dank voor de duidelijke presentatie. Intrigerend vind ik zelf de 4 weken in het buitenland. Laat ik dat gezegd hebben. Ik ben ook benieuwd hoe dat gemonitord gaat worden. En ook wel interessant vind ik de onbeloonde maatschappelijke nuttige activiteiten, zoals het wordt genoemd. Als ik het goed begrijp, wordt daar nog beleid over neergezet en dat beleid wordt tezijnertijd ook met deze gemeente besproken. Ja. Kunt u aangeven op welke termijn dat ongeveer verwacht kan worden? Ik zou in ieder geval denken dat het nuttig is om in een vroeg stadium ook de gemeente daarbij te betrekken.
Dank u wel. Andere mevrouw Van Nijs.
Ja. Nou, dank u wel. Ten eerste kwam meteen ook even een vraag bij deze presentatie op, want u had het over de Wajong, die nog uitgesloten wordt, maar die wordt toch weer meegenomen in 2013 met wetwerken naar vermogen. Wordt daar weer naar gekeken? Ja, die de indicatie, die nog een indicatie moeten krijgen.
Ja, precies, maar hoe de nieuwe indicatie te kunnen uitgaan zien, dat is nog niet bekend. Dat wordt allemaal ontwikkeld. Die termijn van 1 januari 2030 is best wel kort, want er moet heel veel gebeuren. Maar dat het strenger wordt, dat is duidelijk. Want in ieder geval uit de hoofdlijnen notitie van de staatssecretaris blijkt, staat dat alleen mensen die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn, niet.
Oké. Okay. Nou. En dan heb ik nog een aantal vragen. Toen ik deze stukken las, dacht ik over de schuldhulpverlening. We hebben het natuurlijk over vrij zwakke groeperingen, waar misschien het inkomen wat royaler was dan straks in juni. Hoe gaat dat in zijn werk? Is daarover nagedacht? Ik vind het een beetje raar dat de schuldhulpverleners niet op Malieveld staan. Want volgens mij is het landelijk gezien best een probleem. Dan ook, hoe ga je handhaven over inwonende kinderen? Kees gaat op kamers, maar dat gaat natuurlijk straks echt gebeuren. Dat weet je niet. Wonen lekker thuis, gaat bij oma inwonen. Dat betekent dat je handhavers moet hebben. Dus ook weer mensen die fraudeopsporingsdiensten gaan doen. En nou ja, misschien ook om mensen weer te reïntegreren naar regulier werk. Een idee om dat een van de bijstandsmensen aan te bieden, zulke soort dingen. Hoeveel beleidsruimte is er nog in de gemeente om deze verordeningen uit te voeren of hun eigen regeltjes nog erbij te doen? En ja, je had het net ook over reïntegratiemiddelen naar reguliere arbeid. Je hebt net al iets gezegd, maar heel benieuwd hoe dat geconcretiseerd wordt, omdat het best heel lastig is, die arbeidsmarkt. En ik heb een vraag over sociale activering en dan heb ik het met name over het granieten bestand. Hoe ga je die mensen vitaliseren, oftewel werkfit maken, om toch weer die arbeidsmarkt op te gaan?
Volgens mij moet meneer Sandko daarop antwoorden.
Nou, daar waar de technische vraag is, zal dat zeker ook gedaan. In zijn algemeenheid wil ik zeggen dat de organisatorische consequenties, zo vat ik de vraag op, ook de vraag van D66 net, dat al die zaken voor 1 mei in ons portefeuillehoudersoverleg van IASZ allemaal behandeld zullen worden. En dan zal ook, daar waar de beleidsruimte er is voor particuliere, voor individuele gemeenten, dan zal dat ook via het college aan u worden getoond. En dan zullen we ook gesprekken hebben over de budgetten die er nog rond participatiegelden zullen zijn. En rond de reïntegratiegelden zullen zijn. Die zullen dan bespreekbaar worden. Want zoals u weet heeft ook Paswerk, doet ook een beroep op de reïntegratiebudgetten van de gemeente. En de verhouding daarover, daar hebben we de vorige keer hebben we er al even bij stilgestaan toen de heer Jegers bij het algemeen bestuur is geweest. Ook daar moeten we zorgen dat er een balans ontstaat en dat er niet een gigantische tekorten ontstaan op deze budgetten. Want dan zouden we samen bezig zijn om zorgvuldig een structurele bezuiniging tot stand te brengen. En dan zou via een achterdeur gigantische bezuiniging weer op ons bordje komen. Wat dat betreft doe ik daar ook dus nog geen uitspraak over. Dat kan ook nog niet. Maar dat palet wordt de komende maanden door de portefeuillehouders in samenwerking met IASZ bekeken. Dan spelen ook de kwesties van de granieten bestanden, et cetera, een rol. Mag ik toch wat algemeen zo alle vragen beantwoorden? Opdat wij heel zorgvuldig de komende maanden, en gelukkig hebben we die tijd gekregen. Aanvankelijk was 1 januari de invoeringsdatum. Nou, dat is gelukkig niet doorgegaan. Maar nu is het 1 mei. En dat we dus tot de komende maanden daar heel zorgvuldig ons over zullen buigen. En daar waar beleidsruimte voor deze gemeente is, bijvoorbeeld dat wat de collega wethouder net al sprake bracht over de sociale activering en de inzet van die, dat zal nog onze gemoederen nog wel bezig gaan houden.
Dank u wel. Meneer Van der Laan had een vraag, die ben ik vergeten.
Dank u wel, voorzitter. Ja, mijn fractie heeft hier natuurlijk vlammende vragen over en het liefst dat ze dan schriftelijk een keer beantwoord kunnen worden. Het gaat erom dat mensen zonder uitkering geen recht hebben op de meeste reïntegratiehulp voor werk van gemeentewegen. En de vraag is, klopt dat? En klopt het dat met name jongeren die nu nog een gedeeltelijke WAJONG-uitkering hebben van de UWV in de toekomst bij de gemeente moeten aankloppen en om bijstand kunnen vragen? En krijgen zij die bijstand als hun ouders op bovenstaande bijstandsniveau zitten, de huishoudtoets? En als zij op grond van die huishoudtoets geen bijstand krijgen, gaat de gemeente hen dan helpen om aan werk te komen? En worden zij dan beschouwd als nuggers en niet uitkeringsgerechtigden, betekent dat? Als hun ouders een inkomen hebben dat hoger is dan 130% van de bijstandsnorm, kunnen deze nuggers dan aanspraak maken op reïntegratieinstrumenten? En ik wil het artikel er ook nog bij noemen. En kunnen deze nuggers aanspraak maken op leerwerkstages en participatieplaatsen? Dat is hem.
Dank u wel. En ik begrijp dat u ze schriftelijk beantwoord wil zien. Prima. Dan kijk ik nog even rond of er nog meer behoefte is. Mevrouw Breed.
Ja, voorzitter. Dank u wel. Ik heb eigenlijk dezelfde vraag die mijn collega aan de overkant ook had, maar die is eigenlijk nog niet beantwoord. En dat gaat over dat die verordeningen die worden allemaal behoorlijk aangescherpt. En ik vraag mij dus af hoe er gehandhaafd gaat worden. Zijn er bepaalde protocollen voor? Worden daar nog weer bepaalde regels voor bedacht? Want het lijkt mij een behoorlijke verzwaring voor de ambtenaren. Als je dat allemaal netjes wilt gaan controleren. En hoe gaan we dat doen?
Dank u wel. Microfoon, meneer Zomka.
Voorzitter, exact weten we dat nog niet. Want er zijn verschillende scenario's over. En dat wil ook zeggen dat in ieder geval de portefeuillehouders hebben gezegd dat het geen bureaucratische ophoging van allerlei extra ambtelijke capaciteit moet vergen. Ook daarin, en ik weet wel wat ik dan zeg, want dat zou de arbeidsproductiviteit van velen die al bij IASZ werken op bepaalde dingen nog verder omhoog jagen. Maar op dat punt, als er geen middelen uit het Rijk ter beschikking zijn voor, en die zijn er niet, ja, nou, dan moeten we het uit eigen middelen betalen. Dus wij zijn ook als portefeuillehouders zeer terughoudend. Terwijl we wel die handhaving in globale zin en op hoofdlijnen gestandardiseerd, en daar zijn allerlei methodieken voor. Ja, daar kom ik dus later op terug als we daar wat meer informatie over hebben.
Dank u wel.
Nog één klein vraagje, wat heb ik vergeten. Is het ook zo dat er mensen van de gemeente Haarlemmerliederspaar en Wouden aan die handhaving meewerken? Of is dat helemaal uit handen gegeven aan de IAZ?
IAZ is van ons, hè?
Ja, ja dat zijn dus in Heemstede.
Ja, maar dat zijn dus ambtenaren die eerst hier zaten, zijn dus naar Heemstede gegaan. We hebben daar ook Haarlemmerliederambtenaren zitten. Die vroeger hier in het gemeentehuis zitten, die zitten nou daar.
Ja, exact. Ja?
Langzamerhand sterft dat... Die worden langzamerhand gepensioneerd en noemen we op. En er komen weer nieuwe bij. Maar er zijn er nog steeds... Daar zitten nog steeds een aantal van onze ambtenaren, maar ook de ambtenaren uit Heemstede beschouwen als onze ambtenaren, omdat we allemaal samen gemeenschappelijk voor dezelfde klus staan.
Dank u wel. Dan denk ik dat we dit agendapunt af kunnen sluiten en voor accordering naar de raad kunnen sturen. En ik denk dat we er nog wel meer van gaan horen. Nou, de laatste opmerking dan over punt 5. Meneer Van Rijs.
In de toelichting staat bij de punten 1 tot en met 6 dat de verordening voor 2012 wordt vastgesteld en in werking zal treden op 1 januari 2012. En de zin gaat gewoon door en vervolgens wordt diezelfde verordening weer teruggetrokken. Misschien maakt het wat duidelijker als daar de vorige verordening van gemaakt wordt bij de punten 1 tot en met 6. Ik snap de bedoeling wel, maar zo staat het er niet.
We zullen dat even op zijn juridische consequenties bekijken. Ja? Want het kan gewoon een kwestie van een typfout zijn, maar ik kan het niet in deze dingen... Ja,
hij kan consequent vergeten.
Ja, hij is consequent vergeten en dat is op zichzelf prijzenswaardig, voorzitter.
Lijkt me een goede toezegging. Ik sluit weer bij punt 5. Het agenda punt 6 is van de agenda gehaald. Gaan we over naar agenda punt 7. De verordening tot wijziging van de verordening Vrom Startersleningen. Wie wil daar het woord over? Meneer Van Straten, D66.
Ja, dank u wel, voorzitter. Een paar vraagjes over dit voorstel. Ten eerste eentje, ja, die misschien moeilijk te beantwoorden is, maar in het voorstel wordt gezegd dat veel aanvragen zullen worden, of veel aanvragen verwacht worden. Nou, de vraag is of iets te zeggen is over, hoeveel zijn dat er, globaal? Er wordt gezocht nu naar een manier om een aantal mensen... een beetje blij te maken. En het is de vraag hoeveel mensen en hoe blij. Hè? Hoeveel wordt er voor uitgetrokken en welke percentages worden gekozen. Er wordt gerept van 20%, 10%. Ik snap dat het lastig is om het juiste percentage te prikken. Hoewel wat er nu voor ligt denk ik heel reëel is. Ik vroeg me af of er iets te zeggen is over hoe andere gemeenten hiermee omgaan. Dus hoe die percentages worden vastgesteld. Dat was het wat mij betreft.
Dank u wel. Anderen? Meneer Van Hees?
Ja. Als ik het voorstel goed begrijp, dan geven we nu het college eigenlijk een blanco check om de regels toe te passen. En ik heb er ook al alle vertrouwen in, maar is het niet verstandiger om het college zich ook gesteund te laten weten door een uitspraak van de gemeenteraad? Want nu lopen zij het risico dat zij aansprakelijk worden gesteld voor eventuele zaken. En ik denk dat het handig is om de gemeenteraad deelgenoot te maken van het besluit.
Dank u wel. Mevrouw Van Est.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Het is een stuk van, of tenminste een ding van mijn collega Wilm Geldof. Die komt hierop terug in de raad. Alleen hebben wij even nog een vraag hier. Waarom is die leeftijd maximaal 30 of 31 jaar?
Dank u wel. Meneer Graal,
VVD. Dus voorzitter, dank u wel. De verordening leidt bij ons tot een aantal open vragen gesteld. En als we kijken, de VVD vindt het volgende dat de leeftijd van ons naar 30 jaar mag. Dat de percentage op 10% mag worden gesteld. Het bedrag op €250.000 blijft. De doelgroep, de HNS, inwoners worden geen bevoegdheid van BMW om de dingen te wijzigen. En we vragen ons ook af of de verordening niet aangepast moet worden. Want Vrom is helemaal geen deelnemer meer. Het is echt een gemeentelijke iets.
Dank u wel. Meneer Zonker.
Sommigen gooien een hele bak met vragen die niet allemaal zo snel kan beantwoorden. Dus ik bedoel... Wat hier is een uitvoering van onze unaniem door uw raad geaccepteerde motie bij de begrotingsbehandeling. Dat is punt 1. we hebben geld ter beschikking gesteld en ik heb niet meer als dat geld dat u ter beschikking heeft gesteld. Als u daar een miljoen bij doet, kunnen we natuurlijk veel meer mensen...
Eén moment. Ik wil even mevrouw Altfors bedanken voor de uiteenzetting en voor uw aanwezigheid.
Dank tot ziens. Als u meer geld, ik slik dat miljoen in, want dat is te dramatisch, maar als u meer geld ter beschikking stelt, dan kunnen we natuurlijk ook meer mensen daarvoor helpen. Dat is helder. Op dit moment is het zo dat wij verwachten dat er, zoals bij de vorige 250.000 die uw raad toen had, dat daar ook een vrij, ja, ik wil niet zeggen een stormloop, maar binnen de kortste keren waren de mensen binnen en was het bedrag op. Ja? Overal in de landen blijkt dit bedrag ook vrij snel op te zijn. Dat gaat om starters op de woningmarkt en die starters willen daar ook graag gebruik van maken. Het is een succes. Meestal is het zo dat als de overheid een succes heeft met een subsidieregeling, dan verdwijnt die subsidieregeling na 2 of 3 jaar. En ook in dit geval was dat zo. Ja? En we proberen nu op een andere manier toch weer enigszins in te vullen. Dus u hoeft niet bang te zijn dat dat niet gebeurt. Daarom zijn we wel met onze criteria gaan schuiven. En de criteria is onder andere dat het mensen van onze eigen gemeente moeten zijn. En dat het ook met die leeftijdsgrens zijn we naar beneden gegaan. En en ik heb niet alles precies kunnen horen, maar als de VVD in die randvoorwaarden iets wil doen, en het wordt nog even op schrift gezet, dan zullen we kijken in het college wat we daar verder aan kunnen doen, voorzitter. Hoeveel mensen zijn het precies die wij verwachten? Het zijn er nu 4, hè, die we kunnen helpen. 4 mensen, dat is niet veel. Maar het gaat wel om het feit dat het er 4 zijn. U kunt wel zeggen, geef ze die allemaal die 23.000. Maar de banken vragen wel dat 10%, ongeveer 10% van de aanschafwaarde door deze regeling wordt gegeven. Hè. Dus 20.000, 25.000 moet je wel geven. Anders zou u zeggen, je kunt niet meer voor een paar duizend euro een aantal mensen. Dan kun je er misschien 20 succesvol helpen. Maar dat is niet mogelijk, want dan zeggen de banken, ja wacht even, dat is zo'n schijntje. Er moet wel een substantieel bedrag komen. En daarom hebben we dit gezegd. Die Vrom is naar mijn mening erin gekomen. Niet omdat die Vrom er nog betekenis heeft. Maar het is een soort naam die is blijven hangen. Maar waarschijnlijk zal ik het daar nog even. Ik verzin het de plekken, voorzitter. Dus het zou kunnen zijn dat ik op dat onderdeel nog even de stukken moet nagaan. Want inderdaad, het ministerie heeft er helemaal geen enige bemoeienis mee, zelfs niet als raadsleden zijn die daar ook bij voor omwerken, die hebben daar helemaal niks mee te maken, of gewerkt hebben, ja? Nee. Dus dit zullen we even bekijken. Wij zeggen dus, het komen uit de gemeente is een heel belangrijk criterium, en u weet, als dat voor de Europese Hof gegooid zou worden, ja, dit criterium, dan zou het wel eens kunnen sneuvelen. Zo'n procedure duurt 1 jaar of 7 of 8. Dus in die zin is dat niet aantrekkelijk voor iemand die dat zou moeten doen. Maar iemand die nou net buiten valt, die zou het wel kunnen aanvechten. Ja, zo kun je dat ook doen met een voorkeursrecht voor spaar naar buiten, zoals u weet. En voor een aantal andere zaken die wij voor eigen bewoners hebben ingesteld. Ik heb hier een blanco cheque aan het college gegeven. Het college is niet bang om verantwoordelijkheid te nemen, zelfs niet als ze daardoor persoonlijk aansprakelijk worden gesteld. We hebben overigens een bestuursaansprakelijkheidsverzekering, dus de boot hoeven we nog niet meteen te verkopen, een paard ook niet. Maar het is wel zo dat we altijd verslag willen blijven doen in de richting van de raad. We hebben hier wel gevraagd om slagvaardig te kunnen handelen. En als wij eerst een maand of anderhalve maand moeten wachten voordat we bepaalde mensen slagvaardig iets kunnen geven, is de kracht van deze regeling helemaal weg. Dus u moet het daarin zien. Achteraf zullen we altijd onze verantwoordelijkheid nemen. Ik heb het zo in zijn algemeenheid behandeld, voorzitter.
Dank u wel. In tweede instantie, meneer Van Straten.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik weet niet zeker of ik helemaal goed heb opgelet, maar volgens mij heeft u uiteindelijk geen schatting gegeven van het aantal personen dat een aanvraag zou kunnen doen, dat is 1.
We hebben het over 4 mensen en die 4 zullen binnen de kortste keren er zijn.
Oké, dat is ook direct vol. Dus dat is eigenlijk wat ik eruit moet opmaken. Volgens mij, maar ik weet het niet helemaal zeker, heb ik mijn collega's van CDA en VVD horen zeggen dat die bevoegdheid om die criteria aan te passen toch wat hen betreft beter bij de raad zou kunnen blijven.
En in tweede instantie zou ik willen zeggen dat dat wat ons betreft ook toch een goed idee zou zijn. Ik snap wel dat dat minder flexibel is, maar toch in onze visie is het nuttig om dat langs de raad te leiden als die criteria zouden moeten wijzigen.
Dank u wel. Meneer Van Hees.
Ik vind de slagvaardigheid heel belangrijk in deze, want ik weet inderdaad hoe dat in de financiering gaat bij jonge mensen. Dus ik ben wel tevreden met een verslag achteraf of een informatie aan de raad achteraf.
Dank u wel. Meneer Graal.
Dank u wel. Ik zal mijn vragen nog even schriftelijk indienen. En ik neem aan dat ze ook voor de raad beantwoord worden.
Ja. Of misschien zelfs in het voorstel.
Dank u wel. Er gaat ook agenda punt 7 ter... meneer Verstraat, nog één keer.
Ja, meneer Graal, misschien kunt u al wat zeggen over het standpunt van de VVD ten aanzien van het al dan niet langs de raad leiden van het aanpassen van de criteria. Want als ik het goed begreep, zei u, nou, wat ons betreft zouden wij liever hebben dat die criteria steeds langs de raad gaan en niet door het college worden afgehamerd. Ja, oké. Okay. Ook na de toelichting van wethouder Zandkuil. Oké. Okay.
Dank u wel. Dan zien wij het voorstel van de wethouder gewijzigd tegemoet in de komende raadsvergadering. Gaan we over naar agenda punt 8, want dat hoort daarbij, de kredietverstrekking. Dan neem ik aan dat daar dan ook geen probleem mee is. Agenda punt 8 kan ook door. Agenda punt 9, het voorontwerp bestemmingsplan Sugar City, eerste partiële herziening, bestemmingsplan halfweg West 2008. Wil daar iemand iets over zeggen? Mevrouw Van Est.
Dank u wel, voorzitter. Er is een vraag uit onze Partij van de Arbeid. Is hier een planschaderisico voor de gemeente voor?
Dank u wel. Meneer Bank, VVD.
Ja, voorzitter, dank u wel. We hebben een paar vragen betreffende de tegenstrijdigheid tussen zit, dat de ambtelijke toelichting gaat ervan uit dat de partiële herziening alleen gebaseerd is op afspraken met het ministerie van Grond. Zoals de stipje daarentegen aangeven dat daarnaast het verlengen van de bron weer opgenomen is, wat niet in de overeenkomst staat. Op zich is het niet verkeerd om het beide mee te nemen, maar lijkt mij toch wel dat de stukken horen te kloppen. Dan het laatste ontvang de vraag vanuit het college de reactie op de eerste zinsnede vanuit de overeenkomst met Vrom. En daarin staat dat de partiële herziening binnen 5 maanden na ondertekening van deze overeenkomst, dus eigenlijk op 1 maart 2010, aan de gemeenteraad moet worden voorgelegd. Wij nemen aan dat dit in overleg met alle partijen ervan is afgeweken. Dat er voor het verdere proces dan nog voor de gemeente op geen enkele wijze negatieve consequenties verlaten.
Dat was mijn eerste reactie. Wij zullen dus verder in de raad definitief terugkomen op de verdere inhoud daarvan. Voorts willen wij nog wel even reageren op de ophef of het nieuws zoals dat in de kranten heeft gestaan naar aanleiding van de speech van de burgemeester. Wij gaan ervan uit dat de omgevingsvergunning op het moment dat die ingediend wordt naar aanleiding van de ontwikkelingen, dat die gewoon getoetst wordt aan het bestemmingsplan. En dat wij indien dat afwijkt nader geïnformeerd zullen worden.
Dank u wel. Anderen nog dit punt? Meneer Verstraten, D66.
Dank u wel, voorzitter. Ja, complimenten aan de heer Bank voor zijn duidelijke betoog. En mijn aantekeningen die hoef ik eigenlijk niet meer voor te lezen. Want de punten en zorgen die wij hadden geïnventariseerd, die heeft de heer Bank wat mij betreft mooi verwoord.
Dank u wel. Wie van de wethouders? Als vervanger van meneer Bruin.
Ja. Allereerst de vraag van mevrouw Van Est wat betreft de planschaderisico. Die is al meegenomen in het huidige bestemmingsplan, het planschaderisico. Wat betreft de vraag van de heer Bank, het afspraak van het laat zijn van de stukken, ja, onze excuses daarvoor. gegeven moment blijven stukken wel eens lang liggen. We hebben wat onderbezetting omdat de heer Pier Aldershoff ook momenteel met de fut is. En de heer Driessen die moet alles in zijn eentje opknappen. En de werkdruk is groot op het ogenblik bij. Maar ik ben toch zeer content dat u, ondanks dat de stukken zo laat doorgekomen zijn, het stuk in de raad wil behandelen. Of in de commissie. Die ambtelijke toelichting wat betreft Vrom, dat klopt niet helemaal, daar heb u gelijk in de brief. Er zijn twee dingen die zeg maar, later zijn toegevoegd. Dat komt eigenlijk omdat de ProRail, de perron zeg maar, in de eerste SOC-overeenkomst niet ver genoeg heeft doorgetrokken. Dat is later bekend geworden. Zeg maar. En dus hebben we dit gelijktijdig hier in deze overeenkomst weggezet. Ook de kinderopvang is toegevoegd. En dat is met name, denk ik, voor de outlet stores, de design outlet stores die daar gevestigd worden, dat er ooit kinderopvang zou kunnen worden geplaatst. Wat betreft die reactie op die partiële herziening van 1 maart 2010, ik heb vanmiddag even overleg gehad met de heer Driessen. Er is na 2010 volop overleg geweest tussen zowel Sugar City als Vrom, dat er wat betreft de datum, dat het geen keiharde datum meer hoeft te wezen en dat niemand zeg maar, elkaar erop aan zou kunnen spreken wat betreft die datum van 1 maart 2010. Ik neem aan, als ik niet de waarheid zou spreken, dat de heer Prins zit hier achter ons, dus dat we daar wel een reactie op zouden kunnen krijgen. Wat betreft die ophef over die speech, ja, er is wat commotie ontstaan natuurlijk over die nieuwe speech van de burgemeester. Hij stelde dat de contracten voor de design outlet stores zwart getekend, op een aanhang getekend waren. Sugar City bracht later in nieuws waarin werd gesuggereerd dat de burgemeester zijn nieuwjaarsbrief groen licht had gegeven. U hebt het net al goed verwoord. Op het moment dat de ontwikkelaar nieuwe ontwikkelingen gaat plegen op het terrein, hebben we een bestemmingsplan. Het college dat toetst die nieuwe ontwikkelingen via de omgevingsvergunning aan het bestemmingsplan, mocht het niet... Dat wij de inzicht hebben dat het niet klopt, zeg maar, dan komen we terug naar de raad. Klopt het wel dat het via het huidige bestemmingsplan gerealiseerd mag worden, dan komt het niet terug naar de raad. Zover mijn...
Dank u wel. In tweede instantie. Dat is niet het geval. Dan gaat het voorstel door naar de raad. Dan gaan we over naar agenda punt 10. De vaststelling partiële herziening bestemmingsplan halfweg 2007. Iemand daar het woord over? Niet het geval? Agenda punt 10, meneer Bank?
Volgens mij zijn
we het ermee eens. Oké. Ja, nou, ik vraag het om er even. Dan gaat ook dit punt door naar de raad. Agenda punt 11, krediet, jubileum, uitgaven, monumentencommissie. Mevrouw Van Est.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Een vraag vanuit onze partij. Hartstikke leuk idee om dat te gaan doen. Alleen waarom kan dit niet uit de reserves worden gehaald? Omdat het toch weer terugbetaald wordt.
Dank u wel, mevrouw Breed. Microfoon graag.
Ik heb even een eenvoudig rekensommetje gemaakt. Op de achterkant staat dat tweede linia, er wordt gesproken over circa 1000 euro voor 100 boekjes. Maar op de eerste bladzijde staat dat die boekjes 14,95 kosten. Dus dat zou volgens mij 1500 euro moeten zijn. Is dat gewoon een typfoutje? Of zijn die boekjes goedkoper geworden? Of?
Dank u.
Dank u wel. Meneer Zandko. Neem ik aan. Oh, sorry. Meneer Verstraeten nog. En meneer Van der Laan ook nog. Oh, meneer Verstraeten. Neem te vlug.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, wat ons betreft hoeft er niet zo heel veel haast te worden gemaakt en hoeft er niet meteen geld vrijgemaakt te worden voor deze boekjes, hoewel het op zich een aardig initiatief zou kunnen zijn. Voorgesteld wordt dat de commissie op zoek gaat naar de sponsoren en adverteerders. Wij zouden zeggen, ga daar eerst naar op zoek en kijk hoe ver je komt met sponsoren en adverteerders. En als er dan een bedrag resteert, dan kun je altijd nog overwegen om daar een geldbedrag voor vrij te maken. Maar dat lijkt ons de gepaste volgorde.
Dank u wel. Meneer Van der Laan?
Ja, dank u wel, voorzitter. Wij vinden dit een heel goed initiatief. En wat ons betreft kan het wel zo snel mogelijk plaatsvinden. Dan kan het boekje desnoods ietsje duurder worden verkocht.
Dank u wel. Meneer Zamka.
Wat betreft de sponsoren is inderdaad een goed idee. Ik weet dat er in de commissie uit het verslag, want ik ben er niet bij geweest, in de commissie zelf ook over gesproken is. En ik weet dat ze het niet hebben over de balk hebben gegooid, het idee. Het zal nog steeds worden toegepast. Dus als daar geld vandaan komt, doen we wat minder beroep op de desbetreffende begrotingsposten. Inderdaad, 100 van 15 euro bijna is 1500 euro en geen 1000. Maar anders had daar moeten staan 75, ja, of 70. En dan was het wel daar binnen geweest. Dus ik ga dat ook nog na. Ik heb er kon vandaag daar niet met de desbetreffende ambtenaar nog even over praten. Maar misschien kunnen we ook volstaan met 75. Of als we niet kunnen volstaan met 75 binnen die 1000, dan moeten we met 100 volstaan. Maar dan is het 1500. En dan overschrijden we het met een half. En u weet, de begrotingsdiscipline hoort, en daar hecht u in ieder geval aan, hoort sterk te zijn. En zeker tegen de achtergrond van alle bezuinigingen, heel uitdrukkelijk. Waarom doen we het niet uit reserve? Nou, dat kan natuurlijk. We kunnen het uit reserve halen. Maar als er een post is die staat voor boeken en die is nog niet helemaal opgemaakt, dan lijkt me vrij logisch dat je eerst kijkt naar je posten. Ja? En dat je dan zegt van daar doe ik het uit. Overigens gaat het hier alleen om voorfinanciering. En men wil gisteren beginnen, want anders haalt men niet de dag dat die boeken klaar zijn. Dus heel simpel, het is eigenlijk vandaag de haast om de komende actie te plegen. En dan zouden in februari alle druk, kunnen de eerste drukproeven ook worden bekeken al. Hartelijk dank, voorzitter.
Dank u. In tweede instantie, niet het geval. Gaat u door naar de raad. Agenda punt 12, begroting 2012 van Stopos. Meneer Marcus. Oh, sorry. Ben even de weg. Meneer Graal.
Dank u wel, voorzitter. Het is een positief resultaat voor 2012. En als we verder kijken, loopt het zelf tot en met 2015 op tot ruim 300.000 euro. Dus dat is heel bijzonder in deze crisistijd. Wat je verder wel ziet, dat het aantal FTE af wordt gebouwd van 156 naar 140 FTE. Dus daar zit waarschijnlijk ook de bezuiniging in. Ik hoop dat men de juiste beslissing heeft genomen. Maar het resultaat ziet er, of de toekomst ziet er rooskleurig uit bij deze manier.
Dank u wel. Meneer Van Heijs.
Ja, ik ben het helemaal met meneer Graal eens. Ziet er heel goed uit. En ik wil langs deze weg in elk geval het bestuur van Stopos een compliment maken voor een knap stuk.
Dank u wel. Meneer Jegers.
Ja, we hebben natuurlijk het bestuur met de bovenschoolse directeur op bezoek gehad. En dat heeft al tot een heel stuk het vertrouwen geleid. Dat blijkt nu ook uit deze stukken. Wat nog wel, dat staat niet in het stuk en misschien altijd op de website te vinden geweest. Maar wat is nou het grote verlies voor 2011 op dit moment?
Dank u wel. Meneer Marcus.
Ook ik ben heel blij met de nieuwe directeur Irene Jansen. Dus ik heb er in meerdere afspraken of vergaderingen meegemaakt. En ook met de samenvoeging van die hallen voor de scholen. Het is echt een kordate tand en ze hebben in korte tijd de zaakjes.
Misschien niet anders in de natuurlijk verwoord worden.
Kordate tand is een.
Ik weet hoe jij het bedoelt.
Begrijp
ik
wel.
Ja. Nee, maar ik ben heel blij met deze mevrouw. En, wat betreft de begroting voor 2011 heb ik geen zicht op hoe die precies afgesloten gaat worden. Of de jaarrekening 2011.
Misschien voordat
we. Ik weet niet.
Kunt u meneer Jegers dat voor de raad laten weten, meneer Marcus?
Ja, ik zal er een raad laten.
Geen vragen meer. Gaat hij door naar behandeling bij de raad. Dan hebben we agenda punt 13 hebben we ondertussen gehad. Dat was het oude agenda punt 17. Dan gaan we nu over naar het nieuwe agenda punt 14. Het is het oude agenda punt 24. De tarieven van de OZB en de RZB. Wie wil daar het woord over? Agenda. Meneer Jegers.
Dank u, voorzitter. Ik heb natuurlijk verzocht om dit stuk naar voren te halen. En dat heeft als reden dat als het proces wat gelopen zoals het denk ik hoort, dan hadden we in december een voorstel gehad om het tarief van de OZB wat anders vast te stellen dan is gedaan. Want we hebben namelijk via de begroting een afspraak gemaakt met elkaar, dat doen we al jaren op die manier, dat we vroeger 2%, tegenwoordig 1% aan totale inkomsten aan uit de WOZ zouden stijgen. Doordat we verzuimd hebben met elkaar om dit in december vast te stellen, hebben we dus die inkomsten niet meer en moeten dus nu extra bezuinigd worden. Dat is buitengewoon jammer in deze toch al moeilijke tijd, dat we dus een stukje inkomsten laten lopen en dus daar iets anders voor moeten inleveren, wat toch al pijnlijk zal zijn en dus nog erger wordt door in mijn ogen, verzuim. Dus ik wil graag toelichting van waarom dit zo gelopen is en waarom dat niet op de manier zoals we dat eigenlijk bij de begroting hebben afgesproken is gelopen.
Dank u wel. Andere, meneer Bank?
Voorzitter, laten we het bij deze dus even benadrukken dat D66 gaat voor lastenverhoging voor de burgers.
Meneer Zamkel.
Voorzitter, we konden het niet bij de begroting doen omdat we het toen gewoon niet wisten. Zo simpel is het. En die informatie is na de begrotingsbehandeling aan ons toegekomen. En daarom, en ik kijk nog eens even achterom naar het hoofd Financiën die knikt. Daarom hebben we het niet gedaan. Als het zo zou zijn geweest dat we het toen geweten hadden, hadden we het natuurlijk gewoon bij die begrotingsbehandeling gedaan. Het is later gekomen en het is later in december pas gekomen. En toen was het een paar dagen voor kerstmis, ik maak het nu ook wat dramatisch, hadden we dan in december een aantal maatregelen moeten nemen, dat aan de bevolking moeten laten weten en noem maar op. En toen hebben wij beslist als college, op basis van de twee scenario's die het hoofd Financiën ons voorlegt, dat stuk ligt voor u, om niet direct actie te ondernemen om dit onderscheidelijke geval, maar om dat mee te nemen bij de bezuinigingsoperatie en daar dan de gepaste maatregelen te nemen. Dat is een paar, zeg maar 2 maanden later. En dan doen we het gewoon heel erg consequent. En dan kan het ook gewoon worden uitgevoerd. En dan kan het worden meegenomen bij een normale procedure. We hebben het gevoel dat we daarmee de burgers op een rustige manier benaderen en niet op een overspannen manier. En zo hebben wij dat besloten, voorzitter. Wat betreft de opmerking van de heer Bank, daar hoef ik niet op in te gaan.
Heel goed.
Meneer Jegers. Dank u wel, voorzitter. Uit opmerking van de heer Bank begrijp ik dat hij met terugwerkende krachten tegen de begroting stemt. En natuurlijk ben ik niet voor wethouder Zandkou dat we alle minuut allerlei wilde dingen moeten doen. Maar toch voorgaande jaren ging het wel zodat we de tarieven konden vaststellen op de manier die paste bij de afspraak in de begrotingsperiode. En begrijp ik toch niet waarom het dit jaar dan anders is gelopen.
Meneer Zandkou.
Ja, ik weet wel dat we nog die informatie gewoon niet hadden. Ik was ook hooglijk geïrriteerd dat we medio december eigenlijk die informatie pas hebben. Iets ervoor. De eerste helft van december die informatie hadden. Sinterklaas was net geweest, dat weet ik. En dat we eigenlijk daarover moesten besluiten. Ja? Hadden we dat eerder geweten, zoals dat de jaren daarvoor wel zo was, hadden we dat natuurlijk gewoon meegenomen in de begrotingsbehandeling. Dan was het smoes gegaan. Maar omdat dit niet smoes ging, hebben we die uitzondering proberen te reguleren en daarvan dit voorstel, voorzitter.
Dank u wel. Nog een allerlaatste, meneer Jegers?
Nee.
Dan mevrouw Breed, u mag nog één opmerking maken.
Nou, ik wil nog één vraag stellen. Ik begrijp nog steeds niet wat we nou volgende keer in de raad moeten gaan, waar we een besluit over moeten gaan nemen. Kan iemand mij dat nog een keer goed
uitleggen?
Meneer Zandkou
gaat het u uitleggen.
Er komt een besluit aan waarin u beslist om dit te doen wat we net hebben gezegd. Namelijk om het mee te nemen bij de bezuinigingsoperatie. Dat besluitje zullen wij verwoorden. Het is een procedureel besluitje. Het is geen, ja, en daardoor een inhoudelijk besluit. Maar u beslist over de uitstel. Om het te behandelen zoals het college voorstelt.
Ja, met die aanvulling, dat is vroeger, andere jaar ging dat anders en werden dus via de tarieven opgelost en niet via bezuinigingsmaatregelen.
Zo, nou heeft iedereen zijn ei erover kunnen leggen en dan gaat het gewoon door naar de raad en dan gaan we er daarover besluiten. Gaan we over naar het oude agenda punt 13 en dat is nu agenda punt 15, als ik het allemaal goed bij kan houden.
Nee, nog steeds 13.
Nee, het is 15 geworden, want we 13 en 14 hebben we nu net gehad. Agenda punt 15, we zijn door de A-stukken heen, we zijn beland bij de C-stukken. Agenda punt 15 is het besluit maatschappelijke ondersteuning 2012. Mevrouw Van Est.
Dank u wel, voorzitter. Onze vraag is, heeft de WMO-raad zich hier over uitgesproken? Zo ja, wat hebben ze gezegd? Zo nee, waarom hebben zij geen uitspraak over dit stuk gedaan?
Dank u wel. Anderen nog op dit punt? Dat is niet het geval, meneer Zandkouw.
Heel simpel, voorzitter, heeft de WMO-raad zich niet over uitgesproken, maar het is ook afgesproken dat als het alleen gaat om een consumentenprijsindexcijfer verhogen of verlagen, dat de WMO-raad daar dan niet, zich niet over uitspreekt.
Prima. Agenda punt 16, het plannen van de samenstellen van de jaarrekening. Dat is het oude agenda punt 14. Iemand daar het woord over? Meneer Van Hees.
Ik heb alleen compliment voor de hoofdafdeling middelen, dat er zo'n keurig netjes een tijdstraject op de achterzijde staat. Een mooi schema waarin we de zaken stap voor stap kunnen aflopen. Compliment.
Dank u wel.
Voorzitter, zo doet, de hoofd, zo doet meneer het hoofd financiën het elk jaar. Dus, maar bedankt voor het compliment.
Dank u wel. Over naar het oude agenda punt 15, het nieuwe agenda punt 17. Overzicht abonnementen losbladige uitgaven. Iemand daar het woord over. Meneer Bank.
Voorzitter, dank u wel. Ja, het overzicht zoals wij dat vroeger, dat was onderdeel van een groter geheel. Dat was dus, had dus betrekking op alle contracten en abonnementen. We zijn blij dat het college in ieder geval de vragen zoals wij die hebben gesteld zeer volledig hebben beantwoord. En zien dan ook graag nog uit naar het overzicht van de contracten zoals we die nog te goed hebben en op de lijst van toezeggingen staan. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Van Hees.
Ja, eigenlijk niet inhoudelijk, maar ik denk dat er een kleine tikfout is begaan. Ik zie vier keer het jaartal, of de datum 31 december 2999. Als de Maya's dat eens wisten, maar ik neem aan dat het een tikfout is.
Dank u wel. Meneer Jegers.
Ik neem aan dat al gekeken is naar het maximaal samen doen met abonnementen. Als dat nog niet zo is gebeurd, dan de vraag van wanneer dat dan nog gaat gebeuren.
Dank u wel. Meneer Zandkamer.
Het is inderdaad een tikfout, zoals de Maya-kalender al voorspelde. Het is een onderdeel van de totale toezegging. De contracten zijn we bezig. U weet wel dat ik heb gezegd dat u daar niet meteen de volledige lijst mee krijgt, maar dat we dat dagpansgewijs, de jaar in jaar uit gaan, proberen volledig, zo volledig mogelijk te maken. Maar we zijn er al mee bezig. Wat betreft het samen doen. Als u binnen de organisatie samen doen bedoelt, ja, dat bedoelt u. We zijn zelfs aan het kijken of we, dat klinkt heel gek, of we het ook binnen gemeentelijk of intergemeentelijk zouden kunnen doen. Dus we doen het zeker.
Ja.
We doen het zeker binnen de gemeente.
Dank u wel. Het oude agendapunt 16, het nieuwe agendapunt 18. Onderzoek waarderingskamer naar voortgang uitvoering WOZ. Iemand daar het woord over? Dat is niet het geval. Dan gaan we over naar het oude agendapunt 18. Dat is nu 19. De derde MARAP IASZ. Iemand daar het woord over? Meneer Verstraten.
Ja, hartelijk dank, voorzitter. Ja, uit het stuk blijkt dat het financieel wel goed gaat, hè, ten opzichte van de begroting. Wij vroegen ons af hoe het gaat met de inhoudelijke sociale kant.
Dank u wel. Meneer Zamka.
De managementrapportage gaat over beleid en over geld.
Dat begrijpen wij.
Het gaat dus niet alleen over geld, het gaat over het beleid. En in het beleid, daar is onze sociale kant, weerspiegelt zich daarin. Dus ja, ik begrijp uw vraag niet helemaal. Elke euro die we uitgeven, doen we op basis van onze ideologie als gemeente, op basis van beleid. Maar hoogstwaarschijnlijk begrijp ik u niet helemaal goed, voorzitter.
Meneer Verstraat.
Nou ja, goed, misschien een mooi moment om stil te staan bij dat beleid. Of er nog aardige dingen over te zeggen zijn. Hoogtepunten, dieptepunten. Dat was een beetje mijn insteek.
Dank u wel, meneer Zandkouw.
Ik zal er zeker bij de raad gebruik van maken, voorzitter. Want dit vind ik echt iets, terwijl de raadslid tegenover me zit, die me erop zal wijzen dat ik de minuut overschrijd.
Maar dit komt niet in de raad, want het is een C-stuk.
Oh nee, ja.
Dus, hoe doen we dat?
Dus, ik doe het op een ander moment. Mag dat, voorzitter? In dat persoonlijk gesprek zal ik u de hoogte- en dieptepunten, maar vooral de hoogtepunten, zal ik laten weten.
Daar kijk ik wel naar uit.
Dan heeft u toch wel de toezegging vanavond, meneer Verstraat. Het oude agendapunt 19, nu agendapunt 20. Het convenant RUD Heimond Zuid-Kennemerland. Iemand daar het woord over. Niet Mel, meneer Duits.
Ik zit recht voor u. Ja. Ik kan me voorstellen dat u naar links en rechts kijkt. Eén vraag die eigenlijk dubbeledig is, of eigenlijk dubbel gesteld kan worden. Wat zijn de gevolgen voor ons als gemeente als wij niet mee gaan tekenen in het convenant? En andersom, wat zijn de gevolgen voor de gemeente als er getekend is? Wat verdienen we eraan? Snap je?
Meneer Marcus.
Ik snap het helemaal. Wij, in ieder geval, wij hebben momenteel een contract met de Milieudienst Eimond voor allerlei milieutechnische zaken. En wij hebben ook niet zozeer grote bedrijven die behouden, zeg maar, het afvalbedrijf wat op het Planenpark zit, die, zeg maar, onder hun controle staan van de provincie. Voor ons verandert er helemaal niks eigenlijk. Wij hebben nu een contract met de dienst Eimond en dat blijft bij het convenant ook als we het tekenen. Maar je moet van de provincie, moet je eigenlijk bij een gebied aansluiten, zeg maar, waar de RUD gevestigd is, zodat je de politie en ambulances, alles in één kring elkaar kan bereiken, snap je? Als er milieuvervuiling is, dat je ook weet welke kant je, dat het allemaal geregeld is waar je terecht moet. Dus voor ons verandert er helemaal niks, ook financieel niks. Maar wij kunnen er niet uitstappen, want dan heb je helemaal geen dekking op het milieugebied. En dat mag niet. Daar staat de provincie niet toe.
Is het alleen milieu? Want ik kan me voorstellen dat voor de toekomst ook andere regelingen in die regionale uitvoeringsdiensten worden gezet.
Milieu is natuurlijk veel omvattend. Het is geluid, stank en hinder. Dus wat dat betreft denk ik niet dat je buiten milieugrenzen komt. Ja, maar die worden dan enkel getoetst op de milieufactor. Daar heb u gelijk in. Dan gaan ze maar, wat wij niet kunnen behappen, zeg maar, met onze ambtenaren, wordt het, zeg maar, bestemmingsplan daar neergelegd en getoetst. Die link zit er wel in, ja. Maar andersom zou het ook kunnen. Dat, zeg maar, als wij, zeg maar, een specialiteit hebben in onze gemeente waar hun gebruik van zouden kunnen maken, dan is er ook een inhuurmogelijkheid vanuit ons naar hun toe. Zo is het in het convenant vastgelegd in ieder geval.
Dank u wel. Gaan we over naar het oude agendapunt 20, het nieuwe agendapunt 21. Dat is het masterplan Noordzeekanaalgebied. Iemand daar het woord over? Meneer Van Hees.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Ja, zoals velen maakt ook het CDA zich ernstig zorgen over de uiteindelijke bedoeling van de gemeente van Amsterdam, laat ik zo zeggen. Omdat die vooral toch een expansie zien in westelijke richting aan de zuidzijde van het Noordzeekanaal. Daarbij eigenlijk voorbij gaan aan allerlei aandachtsgebieden zoals leefklimaat en, zoals de wethouder net noemde, milieu. Ik hoop dat onze inbreng als kleine gemeente straks bij zeg maar een visie richting 2040, want dat is toch wel een aardig eindje weg, dat we ook, ik noem dat altijd maar even vanuit een roze wolk zouden durven te kijken naar de ontwikkelingen. En dan refereer ik even naar de situatie van een dikke 120, 130 jaar geleden. Toen, nee, maar ik lees de boeken. Toen werden de stellingen van Amsterdam gebouwd met een bepaalde visie. En toen de stellingen gereed waren, waren ze eigenlijk al overbodig. Ik zal niet zeggen dat dat met het havenbeleid ook zo is, maar denk vooral aan de ontwikkelingen die de komende 30 jaar ons misschien te wachten staan bij het bepalen van de visie. En niemand kan voorspellen wat er natuurlijk in 2040 exact gebeurt. Maar de techniek staat niet stil, handelstromen staan niet stil. En het is maar de vraag of het zinvol is of Amsterdam wil blijven concurreren met een gemeente of met een havenbedrijf als Rotterdam of Antwerpen of Hamburg of noem maar op. Maar niet, zeg maar, een grens leggen bij de komende 2 jaren. Maar ik hoop echt dat we eens echt loskomen en denken van, nou, hoe zou het er in 2040 uit moeten zien? We zouden dan ook kunnen denken aan zoals de Maasvlakte. Voor mij gaat aan een eerste Noordzeekanaalvlakte of weet ik veel wat voor de...
Oude tijden in de raad herleven. Ja. Ja.
Maar ik wens onze deelnemers een stevige inbreng bij het tot stand komen van een structuurvisie 2040 toe.
Dank u wel. Was er iemand anders? Behalve meneer Jegers. Mevrouw Van Est had ik gezien.
Ja, dank u wel. Dit lijkt een beetje op wat mijn collega net vertelde. Maar Partij van de Arbeid hoopt dat vanuit de strategische visie gesproken wordt bij de onderhandelingen.
Dank u wel. Meneer Jegers, D66.
Dank u. Masterplannen gaan over langere termijn zaken. En mijn vraag is of het kaartje zoals dat op pagina 3 staat, eigenlijk de scope echt van het masterplan behelst. Want als dat zo zou zijn, dan zouden we heel erg gerust mogen zijn. Want er staan niet havens op het gebied van de gemeente Haarlemmerliede en Sparenwoude op. Dus kunnen we hierdoor wat geruster zijn? En kunnen we dus hier ook uit concluderen, dat is ook een beetje in lijn met, je moet wat verder kijken dan wat er nu gaande is. Hè, want het is in Amsterdam natuurlijk een beetje gaande dat ze de woningen willen bouwen op plaatsen waar vroeger de oude havens waren en nu havens naar de westelijke richting bouwen. Of dat hiermee nu toch een beetje verlaten wordt.
Dank u wel. Anderen nog? Niet in het geval. Meneer Marcus?
Ja. Ik mag best weten dat we bij die laatste vergaderingen waar we geweest zijn, de burgemeester en ik zijn samen geweest, dat we best overdonderd worden door allerlei rapporten van het havenbedrijf Amsterdam. He, dat was een voorvergadering en na die vergadering kwam die bestuursopdracht voor het masterplan Noordzeekanaalgebied. Dus na die hele sessie van wat de economie van de haven allemaal zou kunnen bereiken in de toekomst tot 2040, weet je wel, lagen we al 1-0 achter op zeg maar, die voortgangsrapportage voor het Noordzeekanaalgebied. Want daar gaan we met z'n allen nu over indenken hoe we dat in willen vullen tot 2040, zeg maar, het Noordzeekanaalgebied. Nou, ze hebben daar een bureau daarvoor aan het werk zetten. En die gaat alle gemeentes ook wel langs, hoor. Dus we hebben volledig onze inbreng. Maar wij zijn ons er degen van bewust dat we daar echt goed op in moeten zetten. En we samen met wethouder Zandkaal hebben we ook al iets gebrainstormd. Zo van, we zouden er eigenlijk een persoonlijkheid achter moeten zetten. Die voor ons daar echt die metropoolparken, zoals Amsterdam het doet, de recreatiegebieden, gaat promoten. En dat we daar echt wat van gaan maken in die hele sessie van die bestuursopdracht. En dit gaat nu de komende maanden lopen. Amsterdam die geeft in januari ook de goedkeuring aan deze bestuursopdracht. Maar het is echt van groot essentieel belang dat we daar echt op gaan zitten. Want als dit niet goed ingevuld wordt, dat de recreatie maar een beetje erbij hangt, nou, dan weet je wel waar het eindigt natuurlijk. Dat is echt cruciaal. Ik ben er ook niet wat u zegt van we kunnen gerust zijn. Dat is echt niet het geval. Ook met name hoe het naar het Groene Schip gaat lopen. Amsterdam die bepaalt, ik dacht de 13e nu, of ze met ons akkoord gaan dat we toch de Groene Schrift verder gaan bouwen. Zo, ze kunnen het eigenlijk juridisch niet tegenhouden, maar ze hebben van alles geprobeerd om het te stoppen. Maar tot op heden gaan ze nu mee met ons, omdat ze ook die slakken, die zitten ze helemaal vol mee bij hun vuilverbranding. Dus als ze nu, ze hadden al opdracht gegeven om ze niet naar ons toe te brengen. Maar als ze het naar een ander depot moesten brengen, dat kost zoveel geld voor Amsterdam. Dus ze konden nu kiezen op delen dus toch in die noordelijk deel van die Groene Schip te brengen. En dan later misschien maar verplaatsen of zo. Nou, in die fase zitten we momenteel. En de 13e doet Amsterdam bestuurlijk zijn uitspraak of ze daarmee akkoord gaan.
Dank u wel. Anderen nog? Niet het geval. Gaan we over naar de oude agenda punt 21. Het nieuwe agenda punt 22. Verlenging raamovereenkomsten inburgering. Iemand daar het woord over? Mevrouw Van Est.
Dank meneer voorzitter, even een klein vraagje. Het was ons niet helemaal duidelijk. De achterkant staat, en dus verplichte inbrugsvoorziening bieden, bestaat uit maximaal 4 personen. Betekent dat het maar 4 personen zijn? Dat er maar maximaal 4 personen in kunnen? Op hoeveel personen gaat het precies? Het is ons niet helemaal duidelijk.
Dank u wel. Anderen niet het geval. Meneer Zandkaal, meneer Marcus, wilt u de microfoon uitdoen? Dank u wel.
Het is zoals het er staat. Het gaat om het absolute aantal 4 die erin kunnen.
Dank u wel. Oude agenda punt 22, het nieuwe agenda punt 23. De CJG-informatiezaal in het dorpscentrum in Sparendam. Iemand daar het woord over? Meneer Verstraat.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, wij kunnen ons goed voorstellen dat de CJG-informatiezuil inderdaad niet in stand wordt gehouden. De vraag is hoe zinvol het is. En nu wij al enige tijd internet hebben, we denken zeker dat de doelgroep van dit type informatie mogelijk wel tot 100% die informatie van internet haalt. Dus prima om de zuil te verwijderen wat ons betreft.
Dank u wel. Anderen ook zo. Oude agenda punt 23, het nieuwe agenda punt 24. Dat is het bedrijfsplan 2012 van de GBKZ. Iemand daar nog het woord over? Meneer Jegers.
Ja, wij constateren een inconsistentie in het verhaal. Enerzijds wordt er gestreefd naar schaalvergroting, terwijl er ook wordt gerapporteerd dat het ziekteverzuim hoog is en dat er onvoldoende wordt samengewerkt. Volgens ons zijn die laatste twee problemen worden alleen maar groter bij schaalvergroting en zullen dus niet tot efficiëntieverhoging leiden, maar tot nog meer problemen van die aard. Hoe stellen wij ons op in het overlegorgaan die erover gaan?
Dank u wel. Anderen nog? Niet in het geval. Meneer Zandkouw.
Wij stellen ons positief op en als kleine gemeente zijn we vaak aanjagers voor discussies. Deze opmerking op macroniveau die de heer Jegers maakt, voorzitter, hebben wij daar ook behandeld. Wij willen namelijk A, voldoende beleidsvrijheid voor gemeenten behouden, terwijl we tegelijkertijd weten dat als je dat maximaal uitvoert, de bedrijfsprocessen wat moeilijker gaan. Want dan moet je allemaal verschillende beleidsprocessen voor een aantal mensen, voor een aantal gemeenten doen, op een aantal variabelen. En dat geeft alleen maar veel werk extra. Dus je probeert het zoveel mogelijk te standaardiseren. En tegelijkertijd probeer je op essentiële punten de beleidsvrijheid van gemeenten overeind te houden. Nou, daar zijn ook diverse programma's worden daarvoor gekozen in ICT-verband. En we zijn er ook naar kijken hoe we dat kunnen doen. En er zijn ook hele duidelijke keuzes gemaakt. Wij vinden zelf dat het bedrijfsplan er veel beter uitziet dan de voorgaande jaren. En veel consistenter is, veel duidelijker ook een lijn en een beleidslijn geeft. En dat wij ook zien aan het geld wat ze opmaken, dat we steeds minder. Hè, dat ze ook een behoorlijk wat bezuinigd hebben. En dat hebben we al in de begroting verwerkt. Dus ze zijn duidelijk op de goede weg. We zijn er nog niet, maar ze zijn wel op de goede weg. Maar we houden de vinger aan de pols, voorzitter.
Dank u wel. Meneer Jegers.
Ja, dat is heel goed, wethouder. Maar het punt wat ik constateer uit dit rapport, daar gaat u niet op in. Namelijk enerzijds het streven naar schaalvergroting. Anderzijds twee knelpunten, ziekteverzuim en onvoldoende manier van samenwerken. Als die knelpunten niet eerst worden opgelost, heeft het schaalvergroting alleen maar een averechts effect.
Meneer Zandkouw.
Wat betreft ziekteverzuim en onvoldoende dingen van samenwerken, dat slaat ook op de interne aanpak. Ja, ik dacht even dat het ging over de intergemeentelijke samenwerking. Maar het gaat om de interne organisatie. Maar als je kijkt naar die organisatie, dan blijken dat twee knelpunten te zijn. Maar die knelpunten zijn niet van dien aard, en er wordt ontzettend veel aandacht aan besteed. Zo groot is de club ook niet. Ik bedoel, daar hebben we het over, dat ik bijna zeggen. Want de club is maar een derde deel van ons eigen apparaat. Dus je kunt bijna persoonlijke aandacht geven. Dat wordt ook gedaan. En daar blijken één of twee mensen soms die een langdurig ziekteverzuim hebben. En dat ziekteverzuim ook dusdanig gebruiken dat je daar echt invloed op moet uitoefenen op een aantal manieren. Laat ik het zomaar opschrijven, voorzitter. Dat veel inzet vraagt, maar dat die bedrijfsvoering in ieder geval echt, die staat wel onder druk door die twee factoren, maar die is wel onder, het wordt elk jaar verbeterd. En de echte knelpunten worden eruit gewerkt. Hoe moet je dat zeggen? Zweren eruit. Ja, hoe moet ik zeggen? Er worden maatregelen voor getroffen. Ja?
Dank u wel. Gaan we over naar agenda punt 25, wat agenda punt 25 blijft. Hoe is het mogelijk? De samenwerkingsverbanden.
Zal ik ook even, meneer Bijnacht?
U mag me niet even.
Ja, dank u wel. Drie vraagjes. Bij de cross gaat het over CDA's. Ik vroeg me of zijn er ook VVD's. Er is ook al door anderen op gereageerd. Op 21 december is er een portefeuillehoudersoverleg verkeer en vervoer geweest. Er is ook een raadsmarkt geweest. Op die ongelukkige datum konden wij niet vertegenwoordigd zijn. En er kan er toch een korte tip worden gegeven over wat daar nou op dit moment aan oplossingen uit te komen. En de derde en laatste vraag is, er wordt gesproken over een soort gezondheidsvraagstuk. Wij vroegen ons af, wat is dat voor een problematiek die daar nu speelt?
De VRK, Bestuurscommissie Publieke Gezondheid. Dank u wel, meneer Jegers. Anderen nog voor de samenwerkingsverbanden? Meneer Van Hees.
Ik heb eigenlijk een vraagje rondom de recreatieschap Spaarnwoude. Ik vind het erg stil rondom de gevraagde meerjarenbegroting. Vorige keer hebben wij eigenlijk een gele kaart getrokken naar richting het recreatieschap. En ik maak me in zoverre ongerust dat we misschien wel als scheidsrechter nu de tweede keer een kaart moeten trekken, maar dan is het een rode. Het is stil. Laat ik het zo, dan maak ik me een beetje ongerust.
Het is stil aan de overkant.
Ja. Wij hadden de rode kaart vorige keer al getrokken.
Dank u wel. Wie van de heren mag ik het woord geven? Meneer Marcus.
Ik zal even over de raadsmarkt van die regionale bereikbaarheid. Ik ben er geweest en onze voorzitter ook, de heer Wender was er ook. Het ging hoofdzakelijk een vergelijking met het gebied ten zuiden van Hillegom, waar ze al een soort samenwerking hebben. Ja, het bleef allemaal een beetje zweven en er was niet echt een oplossing hoe je het nou gezamenlijk allemaal goed tot een eind zou kunnen brengen. Hè? Want daar, we hebben ook geen goed inzicht hoe dat financieel allemaal bij die zuidelijke steden gegaan is. En hoe dat je er nou uit ging stappen. En wij zitten nog steeds met het probleem dat wij eigenlijk niet mee willen doen in het mobiliteitsfonds. Dat blijft nog steeds staan. Maar ja, de trein blijft me voordenderen. Want van de week kreeg ik nog weer dat ik mijn pasfoto op moest sturen voor de website van de bereikbaarheidsvisie. Toen heb ik gezegd, nou stuur eens maar even een berichtje dat wij niet met het mobiliteitsfonds mee doen. En dat ze daarmee akkoord gaan. Dan mag ik mijn foto erop. Want ze blijven me doordenderen natuurlijk. En het is, ja, ik heb steeds gehoopt dat wij niet mee gaan betalen. Of misschien een kleine... symbolische bedrag van 1.000 euro per jaar of zo, om toch bij die club te blijven, maar dat blijft nog steeds spannend en komt zo meteen allemaal in de raden gaan voorstellen komen en die zal ook in deze raad komen en ja, ons advies als college is van aan de raad gewoon van niet meedoen, want het kost ons ruim 40.000 euro per jaar, terwijl je de eerste 20 jaar niks van terug gaat zien.
Nou ja, je kan het waarschijnlijk dan beter en makkelijker door en rondhalen, dat is dan een voordeel.
Nou ja.
Is dat ook de plek waar de buslijn aan de orde is geweest? Of is het voor een
andere
plek?
Nee, dat is een andere plek. Ja, wat betreft de recreatieschap, daar heb ik geen... ik weet niet of...
misschien weet de vraag van de aarde.
Ja, alleen weet jij over de cijfers van het schap of daar wat... Nee?
Mag ik het zo doen, voorzitter, dat wij de zorg die uitgesproken wordt in de richting van de portefeuillehouder meenemen... Ja, en dat hij in ieder geval als DB-lid zo snel mogelijk in de volgende vergadering naar de bezuinigingsplan zal vragen.
Ik heb nog een vraag aan de vraag naar de. Is u bekend dat er in Schuiderscheg ook grond gestort gaat worden van het schap? Nee? Het is een beetje concurrent worden van Groene Schip. Er schijnt 175.000 kubieke categorie 1 grond gestort te gaan worden. En we zijn nog even op zoek hoe dat loopt.
Ook op dit punt zullen wij via de provincie ook de informatie inwinnen. Maar dat doen we niet per telefoon in de richting van Zimbabwe. Maar op het moment dat het portefeuille terug is, zullen wij hem daarna vragen, voorzitter.
Helemaal goed. Anderen nog op de samenwerkingsverbanden?
Nou, ik denk dat we even om moeten ingaan. CDA's kunnen niet dat betekenen wat mij zo na aan het hart ligt, voorzitter. Dat zijn andere dingen, maar... dat zullen we opzoeken. Wat betreft de volksgezondheid gaat het eigenlijk met één zin over de discussie rondom landelijke beleidsnota's over gezondheid. Ja, die het kabinet laat uitgaan naar de richting van de gemeente. Gemeentelijke nota's over het gebied van gezondheid. Ook wij zijn ermee bezig. En het gaat erover hoe wij binnen de VRK beleidsplannen maken voor de GGD over gezondheid. Nou. In dat kader speel ik persoonlijk ook een rol, mag ik een rol spelen om het beleidsplan van het meerjarenbeleidsplan van de GGD te mogen ontwikkelen. En daar is het heel interessant en een uitdaging, moet ik zeggen, om het maar positief te zeggen, om precies die grenzen van wat kabinetsbeleid is, wat intergemeentelijk beleid is via de GGD en wat gemeentelijk beleid is, om dat te ontwikkelen.
Meneer Duits, wou nog wat vragen? Ja, want gaat uw gang, meneer Duits.
Zijn het ook de menukaarten dus voor de gezondheidszorg straks? Want dat is ook wat de VK voorstelt.
De menukaartendiscussie hebben we gebruikt, die methodiek hebben we gebruikt om die bezuinigingen helder te maken. Dat is hier niet, ja, in die zin niet aan de orde, dat we nog wel één menukaart moeten uitwerken. Dat is de menukaart over de beleidsambtenaren, de beleidsadvisering, die gemeente en die ook de GGD in de richting van de gemeente doet. Dat was die moeilijke menukaart, zoals u nog misschien nog weet. En die sluit wel aan op de opmerking die ik net zei. In dat verband een goede associatie, voorzitter.
Dank u wel.
Jij niet achterlijk. Dat zeg ik toch niet, voorzitter?
Nee, dat zegt hij zelf. Dus ja, als je het over jezelf zegt, ja. Dat was het. Gaan we over naar agendapunt 26, de rondvraag. Mevrouw Kuipers. Meneer Van der Laan. Meneer Verstraten. Meneer Jegers.
Ik heb mij laten vertellen dat door een steunfractielid dat het in halfweg aan de overkant, zeg maar, heel veel puin of vuil zich heeft opgehoopt de laatste dagen. En dat daar extra zorg is. Dus dat het ook buiten de containers is terechtgekomen. Ik weet niet, is dat te bevestigen of is dat een niet juist?
Gisteravond hebben wij een oliebollengesprek gehad van waar deze residuen, voorzitter, die hier worden geschonken. Ja. Nou, ze zijn toch, ze waren gisteravond toch lekker. Het oliebollengesprek was er voor bewoners rondom de Job. En bij de Job is het zo dat het tot een tijdsverdrijf van sommigen behoort. Om 's nachts, als ze vanuit de Keizerskroon of vanuit Amsterdam komen en dan de laatste bus hebben genomen, om dan langs de bakken daarbij, de desbetreffende sectorpark, om daar met name de plastic bak met een aantal mensen om te gooien. Plastic bakken schijn je makkelijk te kunnen omgooien. Er wordt ook gewerkt om de meer landen te vragen om daar een wat zwaardere bak van te maken, voorzitter, dan in letterlijke zin van het woord. En om daar dus te zorgen dat die niet elke keer worden omgeduwd. Dat was gisteravond een van de klachten en we gaan eraan werken.
Dank u wel, meneer Duits.
Ik wacht even
het
rondje af, want ik weet
niet
of degene die het zou zeggen, het ook gaat zeggen.
Ja. Wilt u de volgende keer wel uw microfoon aan? Dank u wel. Meneer Van
Eest. Nee, dat had geen afspraak.
Mevrouw Van Haar. Mevrouw Van Eest, ja. Gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Nou, ik neem aan dat de jongeren dan ook even langs de Abri gaan, op de Rojanassestraat. Want die is opeens helemaal weg. Het glas was er een paar weken geleden uit en nu is er helemaal niets meer. Maar het is wel koud zo 's morgens voor 7 en komt daar nog wat voor terug?
Meneer Marcus.
Het is voor het eerst dat ik het hoor dat die...
Nee, zo'n mooi weg dat het niet opvalt.
Die bij de kapsalon daar staat, en de arena staat, in die buurt. Door even... Bij bed. Die was ook aangereden door een bus, hè, zelf. Die is niet... ja, dat heb ik vernomen.
Maar wat gaan we daar nu mee doen?
Mijn vraag is, komt er een nieuw bushokje?
Meneer Mark.
Natuurlijk komt er een nieuw bushokje, ja.
Dank u wel. Meneer Graal.
Voor de meneer die denkt dat hij gaat iets zeggen, ik ga het zeggen. meneer de voorzitter, bij de ingekomen stukken van december staat ook het rapport van de Rekenkamer bruggen en viaducten. Dat willen wij graag nog even ter behandeling in de commissie hebben. Dat is ons.
Waarvan akte? Dus college, doe uw best. Nee. Meneer Broekhuis.
Nee, nee.
Sorry.
Ja, ik denk dat het nu aan de commissie is om te bepalen of ze vooruitlopend op het advies van de... van BNW over dat ze een rapport willen gaan praten. Want dat was, dacht ik, zoals we het in de rekenkamercommissie besproken hadden.
Ja, we hebben afgesproken dat het rapport even in de commissie zouden bespreken.
Ja, maar komt het dan vanuit het college naar de agenda toe of gaan we het nu zelf agenderen?
Dat is de vraag van meneer Graal. Gaan we het nu zelf agenderen?
Als de commissie zegt, wij willen graag dat het rapport geagendeerd hebben voor de volgende commissievergadering, dan is dat bij deze besloten en dan komt het op de agenda.
Ja, en als het college natuurlijk toch tijd heeft om op te reageren, kan dat meegenomen worden.
Ja. Bij deze besloten komt het op de agenda van de volgende commissie.
Dat was toch mijn vraag? Of
ja. Meneer Broekhuizen. Mevrouw Breed.
ik heb nog een vraagje over het Polanenpark. Of het al bekend is wanneer dat plan, die voorbestemmingsplannen, besproken gaan worden in de commissie. Onze dorpsbewoners maken zich zorgen over het Polanenpark en alle plannen die daar zijn, de wijzigingen. En ik wil graag weten of al bekend is wanneer het in de commissie komt.
Dank u wel. Meneer Markers.
Het is me nog niet bekend hoe het is. Ze zijn ook momenteel al zienswijzen aan het verzamelen. Dat heb ik wel gehoord. Van de week heb ik contact gehad met die directeur van het Polanenpark. Maar het is nog niet bekend wanneer het terugkomt in de commissie. Dus ik denk niet de komende commissie.
Niet de komende.
Maar dat zal in maart worden.
Oké.
Dank u wel. Meneer Bank. Meneer Markers. Meneer Zandkaal. Voor ik de vergadering sluit wil ik nog wel een mededeling doen. En aangezien we allemaal digitaal gaan, wordt er ook nogal heftig getwitterd, had ik net in de gaten. En ik wil toch verzoeken om dat getwitter tijdens de vergadering wat te beperken. Dank u wel, dan sluit ik bij deze de vergadering.